2025. Dat is vandaag. En dat betekent zaterdag. En zaterdag betekent 12 uur op de klippen op jouw mega hit FM 101.1. En we zitten hier weer gezellig bij Cuba Compagnie. Waar de koffie wordt verzorgd door Joep.
En, lekkere koffie.
En we hebben goede koffie.
Goed gedaan, Joep.
Van Bonaire.
Ja, heeft de koffie hergeprogrammeerd.
Ja, kijk. Dat is het.
Ze hebben nieuwe koffie. Bonchi Bonaire hebben ze nu. En vorige week was het een tikkie aan de slappe kant. Maar dat hebben ze nu rechtgetrokken.
Ja,
de machine is hergeprogrammeerd.
Ja.
En het is nu te drinken.
Vorige week ook, hoor.
Ja, vorige week toch ook al?
Als je er maar genoeg suiker in doet.
Hey, we hebben een hele volle tafel.
Ja, we hebben een hele volle tafel met een heleboel kennis van de geschiedenis. Vooral
dit
ook,
is jouw ding vandaag.
Enthousiaste aan het uitkijken naar meer kennis over de geschiedenis. En daar gaan we eigenlijk zo meteen mee praten. Dat is wel cool. Maar liefst 4 archeologen zitten hier aan tafel.
Ik heb net uitgelegd dat het niet alleen archeologen, dat er eigenlijk maar 1 archeoloog aan tafel zit. En dat de andere... Twee
archeologen en liefhebbers.
Nee, dat kan je altijd meemaken.
Gravers, weet ik veel. Hoe dan ook, we gaan los, jongens.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen.
The Outfield and Your Love. Plaatje uit de jaren 80. En tot mijn grote ergernis en vele vrienden met mij. Bestaat hier geen 12-inch versie van. Het is, er is geen langere versie. Het is heel jammer.
Je vindt het niet lang genoeg?
Nee, ik vind die 3 minuten 26 dat het is, vind ik niet lang genoeg. Dat moet,
niet voor een love.
Ik wil een zwaardere remix en dergelijke. Maar goed, One Hit Wonders. Er is nooit een tweede hit single geweest. Dus het kon ook niet eventjes voor een B-kant of zo. Dus dat was helaas.
Ik wil eventjes een klein oproepje aan de luisteraars doen. Het systeem wat wij hebben naar de studio toe, dat is een internetsysteem. Dat is bij de proefdraaien, voordat we de uitzending begonnen, er 2 keer uitgeklapt. Dus mocht er op een gegeven moment geen verbinding meer zijn, en wij hebben dat in de gaten, geef dan eventjes een WhatsAppje. Op 0599-795-1140. Want dan kan ik het weer herstellen.
Ja, dus we vallen er zo meteen misschien uit. Nou ja,
het zou kunnen.
Dat merk je natuurlijk niet als je naar de podcast luistert. Of als je naar de opname op SoundCloud luistert. Maar
dit is voor de live luisteraars.
Dit is voor de live luisteraars. Het grootste nieuws sinds de vorige week dat we hier zaten, en het voelt niet alsof het nog minder dan een week is geweest, maar is dat het kabinet is gevallen.
Met een grote klap.
Met een hele grote klap. Nou ja, daar zullen we het zo meteen nog wel even over hebben, want we hebben op dit moment in elk geval een hele volle tafel, zoals we net al zeiden.
Ja, gezellig.
En dan begin ik eventjes bij Laurianne Ammerlaan, want die zit hier. En die gaat ons vertellen met wie we te maken hebben hier. Hi Laurianne.
Hallo.
Belofte maakt schuld, hè? Je had hem al aangekondigd. Dus een oplettende luisteraar die elke week luistert, die was al echt van, wanneer is er dan? Ze zei toch, maar je bent er.
Ik ben er. Dankjewel. Dank jullie wel dat wij hier mogen zijn. Ik heb een beetje stoute schoenen aangetrokken.
Ja, ik zie, je hebt lipgloss op.
Nee, dat niet.
Wat nou niet? Volgens mij is dat lipgloss, hoor.
Ja, het is lipgloss. Maar ik bedoel dat ik zei 2 mensen komen, maar nu opeens zijn er 4 meegekomen.
Ja, dat geeft niet hoe meer ziel, hoe meer vreugd.
Dus vandaar. Dank jullie wel voor jullie
Dus als eventjes mensen wat zachter zijn, komt dat omdat er microfoons gewisseld moeten worden en dat soort zaken. Maar het gaat goed komen.
Vandaag heb ik heel veel gasten aan de tafel. Ik heb 2 archeologen en 2 prachtige dames van CBG, van Centrum voor Familiegeschiedenis. En ze zijn onderdeel van het project Protegami, samen met Stichting Bornaai, Argo BV en Leiden Universiteit. En vandaag hebben we onze 2e workshop van vooronderzoek. En de dames van CBG komen de workshop geven. En wij hebben ook vandaag Fuyikubo, die ook meer gaat vertellen over BonaireFamily.com. Die heel veel informatie heeft over voor onderzoek voor de mensen van Bonaire ook.
Ja, want ze weten heel veel bij Fuyikubo, hè?
Klopt.
En dan zeggen we Fuyikubo, maar dan bedoelen we eigenlijk Boy Antoine. Want die kent volgens mij de hele familiegeschiedenis van Bonaire uit zijn hoofd. Die noemt allerlei namen, weet ik veel. Daar kan ik niet aan tippen. Dat is echt heel erg knap wat die man in zijn hoofd heeft zitten allemaal. We maken even een foto. Dat hoort erbij. Dat moet ik even zeggen op de radio. Want als iedereen zich afvraagt waarom er zo hard gelachen wordt. Dat is natuurlijk vanwege de camera. Onderzoeken dus naar familiegeschiedenis op Bonaire. Ik dacht dat we het meeste al wisten. Maar is dat niet zo?
Ik geef even de woord aan een van onze partners, Daudi Zengtje, die ook samen heeft geschreven voor het project Protegami, die een beetje meer kan uitleggen waarom hij het zo belangrijk vindt voor vooronderzoek ook onderdeel zou worden van Protegami.
Ja, en zeker. Nou, ik ben dus Daudi Zengtje. Ik werk als archeoloog dus bij Argol. En mijn specialisme is dan Caribische archeologie, en met name dus van de ABC-S6-eilanden. Dus in het verleden ben ik ook facilitator en meegeholpen om workshops voor oude onderzoek te organiseren. En ook lezingen over archeologie van de Cariben, zeg maar, te organiseren.
Ben jij min of meer degene die Jay Heversen gaat overnemen, zullen we zeggen?
Ja,
Jay Heversen was altijd de archeoloog van de eilanden. Mm-hmm. Maar die man die had eigenlijk al lang met pensioen gemoeten. Ben jij
gemogen.
Zijn opvolger?
Gemogen.
Hij moet niet, maar nee, hij mag.
Ja, Jay is sowieso nog steeds wel erg actief in de archeologie. Ik zou zeker veel meer werk ook in het Caribisch gebied willen doen. En zeker ook op Bonaire. Dus ik sta zeker voor open om zeker hier ook meer werk te gaan doen.
Nou, welkom, want we weten eigenlijk niet zo heel veel over Bonaire. Kom
jij van Bonaire? Mijn ouders komen uit Curaçao. Ik ben zelf geboren in Nederland. Maar ik reis heel vaak dus op de eilanden heen en weer. Ik heb ook op Bonaire archeologisch onderzoek gedaan. Ook bij Amwana toen 2 keer. Dus in 2016 en 2019. En dat is echt maar gewoon mijn passie, dus Caribische archeologie. En daar wil ik ook heel graag dus meer projecten ook in doen. Er zijn ook heel veel projecten aan het opstarten nu. Ook dus met Maaike de Waal van de Universiteit Leiden. En dus met Laurien. En dus nu ook met CBG, waar we heel erg blij mee zijn. Maar om nog je vraag te beantwoorden, is dat je bij de gemeenschap van de eilanden dus heel vaak ziet dat door slavernij en kolonialisme dus men niet weet wie de voorouders waren. Dus met vooroudersonderzoek plus archeologie, aanvullend archeologisch onderzoek, komt er gewoon veel meer informatie dus vrij over die periode. En dat is wat we eigenlijk ook willen documenteren. En waar we dus meer informatie naar boven willen halen.
Ja, want
dus
de documentatie blijft een beetje hangen, hè? Bij de boten die hier kwamen. Daarvoor in Afrika heb je eigenlijk erg weinig om op terug te vallen, toch?
Ja, er is dus wel heel veel archeologische informatie, zeg maar, beschikbaar. Maar dat moet gewoon veel meer nog worden. Dus we weten dus heel veel. Ja, we weten dus steeds meer over de periode van slavernij. Maar alsnog is er echt een hiaat in. En moeten we dat echt gewoon meer onderzoek naar doen. Ook waar dus de mensen die bijvoorbeeld op Bonaire wonen, die afstammeling zijn van de slaafgemaakte. Dus dat daar gewoon meer informatie over vrijkomt. Ook waar ze precies vandaan kwamen. Want dat blijft moeilijk en lastig. Ja. Dus met CBG onder andere. En meer onderzoek, meer archeologisch onderzoek, hopen dat te gaan bereiken.
Ja, fantastisch. Ja. Maar richten jullie alleen op de slaafgemaakte of eventueel ook nog op de Indianen, de Indiaanse geschiedenis?
Over de inheemse bewoners richten we natuurlijk ook ons op. Dus als we bijvoorbeeld naar Amboana kijken, en dan hebben we bijvoorbeeld de eerste workshop archeologie hebben we al gehad. En daar richten we bijvoorbeeld, dat is een groot deel gewijd ook aan de inheemse bewoners. Wie waren zij, hoe woonden ze en hoe leefden ze eigenlijk vroeger? Want bij Amboana en verschillende sites waar Jay ook onderzoek heeft gedaan, is er ook gewoon meer informatie over beschikbaar. Dus dat vertellen we ook. Maar we vertellen ook dus over de periode van slavernij en ook daarna. Dus ook over de Tweede Wereldoorlog en andere periodes.
Ja, er zitten af en toe hele rare gaten in. Ja. De Spanjaarden hebben in eerste instantie alle inheemse mensen opgepakt en meegenomen naar Hispaniola. Mm. En pas, 80 jaar later weer teruggebracht hierheen. Dus dan, die mensen die ze hierin hebben gebracht, dat waren dus eigenlijk mensen die nog nooit Bonaire hadden gezien. Weten we of dat afstammelingen waren van de inheemse die hier vandaan kwamen, of niet? Of vraag ik nu dingen waarvan je denkt van dat is wel interessant dingen om ze uit te zoeken.
Ja, dat is sowieso echt interessant om zeg maar uit te zoeken, ook met bijvoorbeeld DNA-onderzoek. Maar de verhalen die dus gedocumenteerd zijn, zijn uit historische documenten waarvan we nu weten van oké, ze waren naar Haiti en naar de Dominicaanse Republiek werden ze gebracht om daar bijvoorbeeld in mijnen te werken. En op een gegeven moment werd een bevel uitgevoerd dat het dus mensen dus weer terug naar de eilanden kwamen. Maar wie dat precies waren, of dat echt de afstammelingen waren dus die op Bonaire leefden en dan naar Santo Domingo dan gingen, dat weten we dus niet helemaal precies. Dus wie het waren en wie terugkomen. Dus dat is wel echt een interessant onderdeel die nog echt onderzocht moet worden.
Ja.
En daar is ook onder andere Laurien met ook mee bezig met het onderzoek.
Ondertussen, 2023, hebben we Jake kwam met mevrouw Kendra Sirak van Harvard University. En toen heeft zij dan een doosje meegenomen, kleiner dan deze telefoon, met DNA-samples. Tanden, stukjes achter de oor, een stukje kaak. Meegenomen voor de Global Genome Study van Harvard University. Ze waren DNA aan het collecteren rondom de hele wereld om te kijken van hoe gingen mensen bewegen vroeger. Dus nu hebben ze de testresultaten van de inheemse bevolking dat we bij Amwana hebben gevonden. En die testresultaten die eind van dit jaar gepresenteerd zullen worden aan het publiek van Bonaire, zou een hele grote gat kunnen vullen. Van oké, wie waren deze mensen? En dan de huidige mensen die hier nu leven kunnen DNA-onderzoek doen.
Ja.
En kijken van de overlaps, van wat is dit?
Ja, dit zijn de oorspronkelijke bewoners. En dan zou je nu dus inderdaad een antwoord kunnen krijgen op de vraag, zijn het inderdaad afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners die terug zijn gekomen naar Bonaire op een gegeven moment om het vee te gaan houden?
Klopt. Wie waren deze mensen?
Ja.
En zeker met mijn eigen vooroude onderzoek zag ik heel veel Venezuela Bonaire in de 1800.
Ja.
Dus vandaar, dit is de archiefwerk die elkaar onderbouwt.
Ja. Dus je bent ook een beetje in it for yourself.
Nee, absoluut niet. Ik heb mijn eigen stamboomonderzoek al gedaan.
ja, dus ik kan klaar.
Het. Nee, ik weet het. Ik hou van. Ik ben een nerd. Ik ga gewoon een beetje zoeken en ik vind het. En ik heb het gevonden via. Want mijn groot-tante heeft iemand had haar geïnterviewd. Ze werd 100. En op basis van die artikel kon ik verder zoeken. In de archieven van Suriname. En tot de archieven van Nederland. Van de militaire archieven. Dus... Maar nu wil ik anderen ook helpen.
Ja. Maar vandaar dat hier nu aan tafel ook twee mensen zitten met DNA-onderzoek. Tenminste, afstandsonderzoek.
Ja.
Ja, je moet heel dicht bij de microfoon komen.
Ik merk het, ja. Nou, de basis. Wij gaan een workshop geven. En dat
stel je even voor.
Ja. Hallo, ik ben Martine Zoetman, onderzoeker bij het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag. En wij gaan een workshop geven over stamboomonderzoek. En dan gaan we iedereen helpen aan de hand van een x-aantal websites. Hoe ze makkelijk kunnen zoeken. Want het lastige is bij Caribisch onderzoek dat de bronnen overal verspreid liggen. En DNA is ook een van die bronnen. En wij werken niet zoals de archeologen met genealogische DNA-test. En dan moet je denken van, we geven uitleg over testen van Ancestry of MyHeritage.
Ja. En daar is voldoende informatie over om iets uit te kunnen concluderen?
Ja, klopt. Want het moeilijke is van, soms doe je onderzoek echt in de bronnen. En dan volg je het stappenplan hoe je zou moeten zoeken, maar dan vind je niks. Dat mm-hmm. is mogelijk. En in dat geval, dan heb je nog als bron jezelf je eigen DNA om te gaan testen.
Klinkt interessant.
Zeker. Interessant en verslavend. Als je eraan begint, dan stop je niet meer. Ik ben zelf begonnen op 11-jarige leeftijd. Mijn opa vertelde altijd mooie verhalen over de familie en dat wilde ik uitzoeken. En ik ben nooit meer gestopt.
Nou, ik ken het een heel klein beetje. Ik heb een heel klein beetje mijn eigen stamboom nazoeken. En het is inderdaad verslavend. Je komt steeds verder, je komt steeds verder. En dan kom je ergens op een plek waar je denkt van, hé, je komt niet verder. En dan ga je zoeken. Ja, het is inderdaad verslavend.
Ja, ja, zeker. En ik vind, het is verslavend, maar het is een leuke verslaving natuurlijk. En het leert je ook iets over jezelf. Waar kom ik vandaan? Wie zijn mijn voorouders? Heb ik trekjes die zij ook hadden, maar vooral ook beroepen die zij hadden. Zijn dat de onderwerpen die ik ook leuk vind? Je leert een hoop over jezelf.
Mijn voorouders, dat waren rondreizende kermisklanten, dus dat klopt wel aardig.
Nou, schot in de roos. Dat ben je aardig gevuld. Ik hoor net iets zeggen. Nou, dat vind ik wel een interessante. Want jullie hebben het heel erg over. Of heel erg. Jullie noemen bijvoorbeeld DNA-onderzoek. Hè? Jij zei dat ook. Maar is dat mogelijk vanaf de eilanden? Kunnen wij hier vrij gemakkelijk en dan vrij gemakkelijk in één adem ook een beetje voor een betaalbaar iets zo'n DNA-onderzoek laten doen?
Nou, die heb je gedaan. Hoe kost
het? Als je kan bloeden, dan heb je DNA, hoor. Geen probleem.
Nee, ja, ik moet je zeggen, ik ben daar zelf wel eens mee bezig geweest. En toen kwam ik echt dingen tegen dat ik dacht, nou ja, nee, weet je, voor mij, it's not in it for me right now. Want als ik daar bedragen van $800, $1200 zie via Curaçao op dit moment, that's not in it.
Nee, via Nederland.
Nee. Kijk, dat was ook eigenlijk eerst een beetje ons plan om, zeg maar, ook dus samples, dus de dozen dan mee te nemen van bijvoorbeeld Our Heritage. Ja, dan moet je niet denken aan €800 of zo, dat is veel goedkoper. Je kan ongeveer, als we echt een actie hebben, is het soms €39, soms €69. Dus dat valt op zich wel mee, zeg maar. Maar dus,
Ga dat optuigen.
Ja, zeker. Ja.
En dan? Laurian, er is ook gekeken naar verhalen van de van familie zelf, hè, over overlevering. Hoe ver gaat dat?
Als ik jouw vraag goed begrijp, is van, is er hoe ver moeten we gaan en wat voor toegevoegde waarde heeft het om zo ver te gaan?
In die families zijn er verhalen overgegaan van hoe grootvader op een schip is meegenomen naar Bonaire.
Dat wou ik net zeggen, met vragen inderdaad. Als ik hem op aan mag sluiten. Is het mogelijk in onderzoek dat mensen die hier wonen, nabestaanden van tot slaaf gemaakte, dat ze erachter kunnen komen waar in Afrika ze op het woord vandaan komen? Is dat mogelijk?
Nou, op dit moment nog niet, want het houdt eigenlijk een beetje op bij het schip, wat je net al zei. Mensen werden uit Afrika op een schip gedreven, werden op de boot gezet naar hier, naar Suriname, naar de andere eilanden. En kregen toen ze hier aankwamen een naam van de kolonisator, van de plantagehouder. Hun Afrikaanse naam hebben ze achter moeten laten, net als al hun bezittingen, net als hun vrijheid, net als hun waardigheid. Dus ze kwamen hier, ze kregen een naam als Karel of Piet of wat dan ook, iets wat natuurlijk totaal niet bij ze past en ook niet bij hun
cultuur.
Vaak
ook achterstevoren, hè?
Dat is weer een andere variant. Dat is, want ze tot slaaf gemaakt, die kregen alleen een voornaam. Die werden echt alleen Karel, Jan of Piet genoemd. En dat was dan nog vriendelijk, want er kwamen ook hele kwetsende namen voor. Zoals chocola of monkey.
Koffie.
Echt koffie. Heel erg denigerend. Maar pas bij ze, toen ze, als ze vrij werden, dus ofwel of ze vrij gekocht werden of zichzelf vrij kochten voor afschaffing van de slavernij in 1863. Toen kregen ze een achternaam. En bij de emancipatie in 1863, toen de slavernij echt daadwerkelijk werd afgeschaft, kregen ze ook een achternaam.
Ja. Nou ja, heel grappig. Mijn voornaam is Martijn. En dat is hier een hele gebruikelijke achternaam.
Ja, nou ja, precies. En dat kan, en dat omdraaien van die namen, dat heeft vaak te maken met dat een kind is verwekt door de plantagehouder bij een tot slaaf gemaakte vrouw. Dan was het wel duidelijk dat het zijn kind was, maar mocht dat officieel eigenlijk niet zijn. Uit respect voor de eigen familie die er meestal ook was, of ja, vaak ook was. Juridische complicaties. Ze konden dus niet dezelfde achternaam krijgen. Dus het werd of omgedraaid. Ik heb zelf ooit een collega gehad en die heette Tlodreg.
Ja.
En dan dacht ik, wat is dat? Maar dat is Gerhold.
Ja.
In Indonesië had je het ook, Remref, Vermeer. Soms werden delen omgedraaid. Soms de hele naam. En dat was, daaraan kan je echt zien dat iemand dus een afstammeling was.
Een constitueerde naam heeft.
Ja, precies. Maar het probleem is dus dat omdat je geen link hebt met de Afrikaanse namen, je weet niet wie het waren. En hopelijk in de toekomst kan DNA-onderzoek daarbij uitsluitsel geven. Maar op dit moment kunnen we alleen maar heel globaal zeggen, je komt uit Afrika. En de commerciële tests geven dan vaak nog aan, nou zoveel procent Nigeriaans, zoveel procent Angolees. Niet geloven, want dat houdt alleen maar in, maar dat kan Martine beter zeggen dan ik, dat je DNA deelt met mensen die daar wonen. Niet dat jouw voorouders daar vandaan kwamen, want er was heel veel migratie. Heel veel tot slaafgemaakten werden in Fort Almina op de boot geduwd. Maar misschien kwamen ze wel uit een heel ander deel van Afrika. Ja. Dus op dit moment kunnen we dat nog niet zeggen, maar hopelijk in de toekomst wel.
Ik heb in mijn jeugd in Suriname gewoond. En we hadden heel veel contact met de Marons. En daar was in de tijd dat hij daar woonde, een aantal reizen van vertegenwoordigers van Marons die teruggingen naar Afrika toe. En ontdekte dat ze inderdaad van bepaalde de stammen afstamden. Omdat zij gevlucht waren en vrij waren. Nog heel veel voorwerpen uit Afrika hebben.
Ja.
En die kwamen in die gebieden weer terug. En dat heeft dus echt gewoon een soort stroomversnelling bij de barons ook opgeleverd. Van besef van, wij komen dus daar vandaan.
Ja.
Het is dus echt heel belangrijk.
Ja, nou zeker, dat kan. En ook de tentoonstelling die onder andere Daudi ook in Nederland heeft georganiseerd. Daar zijn ook tanden bijvoorbeeld gevonden. Ik weet het niet helemaal precies, maar in ieder geval uit de manier waarop die tanden waren afgeslepen. Dat waren van mensen hier van de eilanden. Mm-hmm. Konden ze zien van, hey, jullie behoren tot die stam die uit Afrika kwam.
Ja, dat is wat Jay Heffers heeft gedaan volgens mij in Sint Maarten.
Sint Maarten. Maar ja, dus mensen hadden dan afgeslepen tanden. En er waren dan drie skeletten uit Sint Maarten bij de Zoutstegen gevonden. Bij constructiewerkzaamheden. Alleen daarbij is dan een DNA-onderzoek gedaan. En hebben ze wel nog ongeveer kunnen traceren waar de mensen vandaan kwamen. En er waren ook drie verschillende locaties.
Drie locaties voor drie lichamen?
Ja.
Maar ik had inderdaad begrepen dat Jay DNA had gevonden, ook in Afrika, van mensen die familie waren van deze lui.
Dat durf ik niet te zeggen, maar dat...
Maar we pakken Jay nog wel een keer.
Hij heeft meer informatie. Ja. Hij is bezig. Ik weet niet hoeveel hij kan delen, maar je moet hem zelf uitnodigen. Ja. Hij kan vertellen.
Een heel leuk verhaal is uit Suriname nog. Is dat wij hadden een gegeven moment uit het bos hadden wij een lepeltje gekregen. Een heel mooi lepeltje. Mijn vader heeft het nog steeds. Wij vroegen af van waar komt dit vandaan en wat voor hout is dit gemaakt. En toen had iemand, een vertegenwoordiger, een kapitein van een dorp, die zei van kom met dat lepeltje. Die nam een bak in water en gooi dat erin. Hij zei, het drijft, komt uit Afrika. Want hard hout hier zinkt.
Wow. Ja.
Dat is bizar.
Ja.
Ja, dat wist ik niet. Dus de Suriname zinkt.
Surinaams hard hout zinkt. Is zo zwaar, is zo intens en dicht dat het dus zinkt.
Ja.
En Afrikaans hard hout drijft. En dus was het een Afrikaans lepeltje.
Maar goed, vandaag, later vandaag moeten jullie weer aan de slag. Waar is dat? Hoe is dat? Kunnen mensen daar naartoe?
Vandaag 2:30 begint de inloop. 2:00 beginnen we bij de Openbaar Lichaamsbibliotheek. Bij de KAI Amsterdam nummer 2 naast Spanje. En wij beginnen dan om 2:00. Deze twee prachtige dames gaan dan presenteren.
Welke twee dag prachtige dames? Je wijst die aan, maar dat zien de luisteraars.
Sorry.
Mijn naam is Jacqueline Verkleij en ik ben onderzoeker bij het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis.
En Martine Soetman ook.
Ja. En is er nog een vierde persoon hier die ook nog niet aan het woord geweest is? Even voor de tijd even voorstellen.
Ik ben Maaike de Wel. Ik ben archeoloog aan de Universiteit Leiden. Ik ben de docent en onderzoeker daar. En ik ga vanmiddag niet heel erg aan de slag. Want ik ben gespecialiseerd in de prekoloniale geschiedenis van de eilanden. Dus meer de
dus inderdaad,
in plaatsen van 3000 jaar geleden, zeg maar.
En,
iets jonger.
Is er hier nog echt veel te vinden?
Er is heel veel te vinden. Ja, we zijn op een relatief klein eiland echt een heel groot aantal van die prekoloniale sites. Dat zijn er meer dan 80.
En heel 80?
Veel, ja, meer dan 80. En er zijn vooral de diversiteit daarvan is heel bijzonder. Er zijn verschillende locaties met rotstekeningen. Er zijn verschillende zogenaamde archaïsche sites. Die zijn echt 3000 jaar oud. En die komen wel op meer eilanden voor, maar niet 13, zoals hier. En dat is echt veel. Dus het is een rijk bodemarchief en het is een kwetsbaar bodemarchief.
Maar je vindt dus bewijzen van menselijke activiteiten voor meer dan 3000 jaar oud.
Ja.
Want ik dacht dat ze veel later waren gekomen.
Nee, het gaat om verschillende groepen mensen. Dus die hele oude vindplaatsen die hier zijn, dat zijn vindplaatsen van groepen hele nomadische mensen. Die hebben hier niet waarschijnlijk echt in vaste dorpen gewoond, maar die trokken rond via verschillende eilanden. Dat zien we eigenlijk door de hele regio heen gebeuren. Je kunt daar ook een soort seizoenen aan hangen zelfs. Dus daar wonen ze tijdelijk. En pas later, dan zit je toch alweer bijna 1000 jaar later of meer dan 1000 jaar later, dan komen echt vaste dorpen. Dus ook groepen die aardewerk gaan gebruiken.
Ja.
En dan is het voor ons makkelijker om die vindplaatsen te vinden, omdat die mensen meer afval hebben achtergelaten.
Maar dan is ook het verhaal wat altijd geweest is van prehistorische mensen uit de oudheid, die gingen nooit zover de zee op dat ze geen land meer zagen. Dat is dus niet waar.
Nee, dat is helemaal niet waar. Want anders was Barbados ook nooit bewoond geweest. Daar komen ook van die archaïsche vindplaatsen voor. En, Barbados is al helemaal ver uit de boog van de eilanden.
Wel avonturisch dat ze zo ver gingen.
Ja, wij dachten vroeger enkele tientallen jaren geleden, dat mensen vanuit Venezuela eigenlijk islandhoppend de regio bevolkt hebben. Maar een paar jaar geleden hebben collega's de C14-dateringen van de vroegste sites nog eens goed onder de loep genomen. En dan blijkt eigenlijk dat ze vanaf het vasteland in één keer een vrij grote oversteek hebben gemaakt. En bijna alle kleine Antillen eigenlijk letterlijk rechts hebben laten liggen. En dan pas weer in verschillende golven op verschillende eilanden terug zijn gaan wonen en zich zijn gaan vestigen. Dus die afstanden, dat was geen enkel probleem. Dat deden ze gewoon, ja.
Dapper, ja. Een heel klein primitieve bootje zo ver de zee op.
Nou ja, zo wow. Klein waren die niet. Hè? Dat zijn kano's waar soms al 25 tot 50 man kano'ers in konden zitten. Daar kan iets van 500 kilo ballast, moet daar zelfs in, want anders ligt je boot niet goed. Daar zijn experimenten ook mee gedaan. Experimentele archeologie is daarmee uitgevoerd op Martinique. Met zijn kano's nagebouwd naar voorbeelden van het vasteland, waar die nog steeds gebruikt worden. En daar worden ook oversteken mee gemaakt. Dus ze zijn heel voorzichtig begonnen met eerst eens van Martinique naar Guadeloupe en van Martinique naar Dominica. Tot steeds grotere afstanden en ook 's nachts om te kijken van hoe navigeert dat nou, hoe werkt dat. En dat gaat heel goed. Er zijn filmpjes van op internet. Je bent echt verbijsterd als je ziet hoe hard die boten gaan ook.
We kunnen een speciale uitzending gewoon
machtig interessant dit.
Wow. Ja, ik zit gewoon van, Mike, weet je dit allemaal?
Ik dacht van, nou ja, die wilde van, weet ik van Bonaire naar Curaçao. En toen begon het opeens heel erg hard te waaien. En die worden wakker ergens in het noorden. Maar dat is dus niet het geval.
Nee, dat gaat om hele bewuste expedities. Ja. Er zijn ook... het interessante is dat ook omdat de technologische labmogelijkheden voor onderzoek steeds vooruit gaan, kunnen we steeds kleinere feitjes informatie halen. Bijvoorbeeld we hebben collega's die zijn gespecialiseerd in zetmeelkorrels. Dat klinkt misschien echt super saai, maar dat is super gaaf. Want zij hebben dus ontdekt dat die vroegste mensen die de eilanden al gingen bewonen, dat die zelf ook al gewassen bijvoorbeeld meenamen. En die brachten dieren mee. Dus die waren eigenlijk ook al bezig de eilanden een beetje naar hun hand te zetten.
Het koloniseren.
Maar ja, zo komen wij toch ook aan die...
Dus daar is niet zoveel primitiefs aan.
Nee, maar zo komen wij toch ook aan die leguanen. Die zijn toch ook meegenomen?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Dat meen ik me te herinneren. Dat lees ik hier en daar. Dat die leguanen eigenlijk invasieve beesten zijn.
Kom eens wat vaak langs.
We zijn er nog 2 weken.
Ja, fantastisch. Nou, het is echt inderdaad... vooral dat ik altijd het gevoel heb van... wij vinden onszelf nu op dit moment zo superieur. En wij kunnen zo met ogen van nu laagdunkend kijken naar, zeg maar. En als jij dan dit vertelt, denk ik... Oké, weet je, we zijn echt... We zijn niks, we zijn peanuts. Waar hebben we het over met al onze kennis? Ik bedoel, dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Maar goed, ik ben ooit eens geschiedenis gaan studeren. Helaas niet afgemaakt. Dus dit is ook, we zitten volgens mij hier aan tafel. Dus kom zeker terug. Daarom zien we Laurienne ook zo graag met jullie en met andere gasten als het hier over gaat.
Ja, we hebben flink moeten zeuren dat ze jullie zou meenemen hierheen. Ik vind het heel interessant. Ik dacht dus inderdaad dat gewoon af en toe eens een keer een storm was die mensen op een andere plek bracht dan dat ze eigenlijk wilden zijn. Ik ken een verhaal, er schijnt een baai met amfora's te zijn ergens in Brazilië of zo. En dat is Romeins of Grieks of iets dergelijks. En dat lijkt me toch zeker iets wat met de storm is gebeurd.
Ik bedoel, het is een triest bericht. Maar er is net een boot gevonden met 14 dode lichamen erin uit Afrika. Die is in Venezuela gevonden. Dus met een storm is die dus overgestoken van Afrika naar Venezuela toe. Helaas hebben de mensen het niet overleefd. Maar die boot is wel aangekomen. Ja. Dus het is mogelijk.
Ja, nou, op Barbados gebeurt dat ook wel eens inderdaad. Dat hele trieste aanspoel... Ja.
Als je genoeg eten meeneemt en drinken meeneemt, kan je het dus gewoon oversteken.
Ja. Maar het is wel een risico.
Ja, natuurlijk. Ja,
nogal, maar ja, goed.
Alle mensen die vanuit het vasteland hier naartoe zijn gekomen in de prehistorie, die het niet hebben gehaald, daar hebben we het niet over.
Nee, laten we het daar vooral niet over hebben. Maar het is wel machtig interessant hoe dat allemaal... we weten gewoon zo weinig. En het is precies wat jij zegt. Er is zoveel te vinden hier. Want als je hier met ik heb dan wel eens een keertje met Jay Heffers gewoon een beetje rondgelopen bij Onima. En dan Nou, om de paar meter, dan gaat hij even door zijn knieën en dan pakt hij iets op. En zegt, ja, kijk, dit hebben ze gebruikt om de vissen schoon te maken. En dit is een stukje oud aardewerk. En dat laat hij zien. En vervolgens gooit hij het weer op de grond. Ja, want er ligt zoveel.
Dat is altijd
dat is
zo.
Niet eens bijzonder.
Ik ben een keer met een bodemonderzoeker het eiland rondgegaan om het eiland te laten zien. Dat heeft ook uren geduurd. Omdat zij dus constant op de grond lag. Omdat ze dan weer iets zag wat enorm interessant was. Bijvoorbeeld aan de oostkust hele gebieden. Waar dus koraal is volgelopen met lava.
Ja.
En
ja.
Wat zij dus nog nooit in het leven had gezien. En echt, nou ja, ze kon daar gewoon eindeloos lang kon ze daar blijven kijken. Ik bedoel, als je dat interesseert, dan is er heel veel te vinden, denk ik, op dit eiland.
Dat is het verschil. Wij weten dat niet. Wij zijn gewoon een Jan Boerenfluitje.
Ik moet gewoon lachen, want je hebt gewoon groot gelijk. Maar voor Jay is het gewoon van, weet je, hij houdt niet van nemen wanneer het niet moet. Hij laat het gewoon liggen. En ik weet nog, dus Daudi had Wonai benaderd voor de presentatie voor RMO. Dat is ook, hadden we een beetje over verteld. En ik weet nog van, oh, we moesten die artefacten taxeren voor de verzekering. Ik, Jay, bellen. Jay, zijn deze objecten ooit getaxeerd? Nee, waarom? We moesten ze alleen beschermen. Dat is niet de bedoeling. Jay, weet je?
Ze moeten verzekerd worden.
Ja, dus vandaar. Jay is echt meer uit voor het beschermen van het erfgoed. Ja. Meer dan de grotere uitwisseling en dergelijke. Maar hij staat altijd wel open. Maar hij is gewoon dat basic, de bescherming. That's it.
Ja, dat moet ook natuurlijk helemaal niet gaan voor hoeveel zou je het kunnen verkopen. Waar het om gaat is wat het betekent en wat we weten erdoor. Ja. Dat ben ik helemaal mee eens. Ik moet een plaatje gaan draaien. Het is hoog tijd voor een plaatje. Ik heb de nieuwe single van Douwe Bob. Die is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En hij heet Funny. En dit is hem. Funny van Douwe Bob. Nou, als je daar DNA-onderzoek moet gaan doen. Hè?
Doe maar niet. Ik weet het niet. Laat maar. Was dat? Nee. Ik slik het in. Wij willen eigenlijk doorpraten, maar.
Nou, nog even een paar vragen. De volgende gast heeft toegezegd dat hij.
Maar zij moeten ook door natuurlijk. Ja. Dus,
laatste vraag.
Ik heb er zoveel.
Dan is mijn laatste vraag. Is dit de enige keer dat jullie hier komen? Of gaan jullie vaker komen?
We komen vaker. Want de bedoeling is zeker volgend jaar juni om de veldinspecties uit te voeren. Op basis van de informatie dat we nu vergaren over de belangrijke plekken dat we moeten even onderzoeken. Dus, en we willen heel graag meer workshops organiseren. Want nu, oh, mensen horen van ons. Oh, ze willen de verhalen kwijt.
De belangstelling is er wel, hè?
Ja, ze is er wel. En nu nog steeds, de lokale mensen snappen niet de link van archeologie en met cultuur van Bonaire. Terwijl de archeologie het op een wetenschappelijke manier kan beschermen.
Dus je dat kan zorgen link dat de cultuur van Bonaire beschermd wordt.
Ja, dus nu leren ze meer van de wetenschappelijke kant van het cultuur beschermen en ontwikkelen. Ja.
Hey, en die
veld, en uitleggen. Dat vind ik vooral interessant. Waar komen die dingen vandaan?
Lesprogramma's.
Ja. Hey, zo'n veldonderzoek, is dat iets wat je ook samen kunt doen met bijvoorbeeld scholieren, geïnteresseerden?
Dat is de bedoeling. Dus jongeren en ook een combinatie van jongere mensen en oudere generaties. Dus dat een kruisbestuiving kan ontstaan tussen de generaties heen op Bonaire.
Wauw.
De Bonai-methode.
Yes. Ja.
En Daddy, jij komt weer terug?
Ja, ik kom zeker terug.
Mike,
ja, zeker.
Ja. Nou ja, maar alle twee?
Ja.
Hey, tremendo. Ja, en jij blijft?
Ja.
Jij blijft?
Ja. Er moet gegraven worden.
Jullie komen niet terug?
Nee, wij komen niet terug. Maar met de kennis die iedereen nu krijgt van de workshop, wordt er op 21 juni wordt er een nieuwe workshop gehouden. En dan is het verhaal hetzelfde hoe je stamboomonderzoek kunt doen in ieder geval.
En jullie komen ook niet terug voor een vakantie?
Jullie willen terug.
Nou, graag.
Ja, eens Bonaire, altijd een Bonaire. Dat is,
Bonaire is heel vreemd. Je houdt ervan of je vindt niks. Er is eigenlijk gewoon niks tussen.
Nee, dat klopt wel. En wij houden daarvan.
Ik al 12 jaar.
Zie, stima Bonaire.
Ik sprak gisteren iemand op Plaza aan. Die had hier een week gezeten. En die zei van, nou, ik vind die verschrikkelijk. Zo saai. Oké, wat heb je allemaal gedaan? Ja, niks. Ik zat hier op het resort. Ja.
Dat is saai.
Bedunkt dat het dan saai is. Nee, Bonaire is fantastisch. Maar je moet er wel wat voor doen. Jongens, hartstikke bedankt dat jullie waren. Ik zou het liefste hier nog 2 uur met jullie te praten.
Maar
we moeten door.
Nou, misschien je kan moeten er een speciale uitzending van maken.
Als jullie ook bij de workshops komen, dan kunnen we ook verder praten.
Nou ja, misschien kunnen we kijken. Soms nemen we wat van tevoren op in verband met komende vakanties en dingen.
September, oktober.
Ja, dat bedoel ik. Maar ik gooi me even. Ik kijk nu mijn collega's aan voor de mensen die geen beeldradio hebben. Dat hebben we niet. Dus ik kijk even naar 2 leuke heren in een geel shirt. Misschien is dit. We gaan daar.
Ja, want hoe lang zijn jullie nu nog? 2 weken.
Ik ben wel nog iets langer. Ik blijf tot de eerste week van juli. En Meike?
Ik vertrek de 23e weer.
Dat is veel te snel. Ja. Dan kun je toch helemaal niks doen in die tijd? Kun je toch helemaal niks doen?
Ja, maar daarom komen we ook terug.
Oh ja, dat was het.
Nou, als jullie dus ergens in september terugkomen, dan kunnen we een speciale uitzending van maken.
Ja, dat is bij deze afgesproken.
Is goed, we doen ons best.
Ja. Bon, dan moeten we nu door. Dan moet ik jullie helaas vragen om deze tafel. Want jullie hebben de tafel zo verschrikkelijk volgemaakt dat er niemand meer bij kan.
Maar fantastisch dat jullie er waren.
Om even een beetje ruimte te maken.
Heel veel succes. Nog 1 keer, terwijl jullie opstaan, Laurien, waar?
Oh, vandaag bij de bibliotheek bij Kaya Amsterdam nummer 2 naast Peña. Bij Luciano Hato. Daar kunnen jullie ons vinden. 2:30 inloop, 2 uur beginnen we.
Geweldig.
Dank jullie wel.
Ik hoop op een hele grote opkomst. Dus mensen die nu luisteren, ga gewoon. Anders dan is het... Het is namelijk... bibliotheek is fantastisch. Het is airco. Anders zit je gewoon daar suf buiten of op je bedje in de airco. Ga lekker daar naartoe. En het wordt vast heel erg leuk.
Ja, kom helpen de kennis te vermeerderen. Daar ben ik helemaal voor. Nou, allerlei stoelen gaan hier open. Het is... Ja, ik heb het gewoon.
Dit is echt leuk,
volgens mij willen ze ook niet weg.
Nee, ze vinden het. Nee, maar goed, ze zitten natuurlijk met drie historie. Hoe noem je dat?
Maar volgens mij historici. Ze hebben elkaar ook zoveel te vertellen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Nee, maar ik zit even te denken, hoe zouden we onszelf nu kunnen benoemen? Want je hebt bijvoorbeeld een francofiel, hè? Dat is iemand die helemaal into Frankrijk is. Hoe zou je iemand doen? Geschiedenislover?
Een Bonaire-Jood.
Een Bonaire-Jood, ja. Een Bonaire-Jood. Ja, nee,
of een
Bonaire-Jood. Lekker.
Een Bonaire-Jood.
Ja, nee, daar moeten wij denk ik wat op verzinnen. Ja, we hebben een gast aan tafel. Leuk.
Ja.
Goedemiddag.
Hij zegt goedemiddag, maar weet ik veel. Wie is het dan?
Nou ja, ik kijk nu naar jou of ik kijk naar Martijn.
Het heeft iets met surfen te maken.
Kijk.
Nee, het is... PBA, als ik me niet vergis, hè?
Dat wil zeggen, we gaan... dit is de Windsurf Association Bonaire.
Ja, stiekem... we doen een beetje flauw natuurlijk. Maar volgende week gaan wij speciaal voor jullie deze show op Sorbon.
Ja,
live
leuk.
Doen. Yes. Dus in plaats van dat we dan in Cuba Compagnie zitten, gaan we naar Sorbonne om daar te kijken en te praten met de surfers die er zijn. Want wat is het precies voor een evenement dat er staat te gebeuren volgende week?
Ja, wij hebben de eer om dit jaar de PWA Youth Junior World Cup editie op Bonaire te mogen organiseren.
Alleen de junior?
Youth and junior, ja, tot 21 jaar. En dat is eigenlijk een world tour met 5 evenementen over de hele wereld. Dus vorige week hadden we Aruba. Komende week hebben we Bonaire. En dan Denemarken, Turkije en Miami.
En Aruba heeft de Boniaanse jeugd het bijzonder goed gedaan.
Ja, wij zijn altijd goed vertegenwoordigd als Bonaire op Aruba. En onze jeugd die heeft inderdaad eigenlijk alle podia gehaald. Ja. Ja. En zelfs gewonnen ze hier en daar. Ja.
En van sommige series mensen 1 geworden door alle wedstrijden te winnen.
Ja, ook nog. Ja,
wat inderdaad. Heel bijzonder is.
Ja, inderdaad. Dus daar mogen we erg trots op zijn. En dat is natuurlijk super mooi omdat we dat nu volgende week op Bonaire hopen dat te herhalen. Het leuke is dat we enorm veel inschrijven. Of enorm voor de surfbegrippen veel deelnemers uit het buitenland hebben. Waarmee we dus veel competitie hebben. Wat natuurlijk leuk is voor de kids. Dat zijn landen die wij ook bezoeken in de Tour. Dus Aruba hebben we, Curaçao hebben we. Amerika hebben we een aantal deelnemers. Denemarken, Frankrijk. Ik vergeet er nog een paar.
Hebben we zijn naam al genoemd?
Bart?
Nee, volgens mij niet.
Ja, nee, Bart Smits. Van, de vader van Tycho Smits. Dus, juist. Wel bekend misschien.
En ook de trainer, neem ik aan.
Die het ook heel goed gedaan heeft.
Trainer, coach, caddy, manager.
Tycho, ja. Die het ook heel goed gedaan heeft. Op
ja, die heeft onder 17 gewonnen op de VIN. En bij de foil is die dit jaar in de onder 21 gestart. Ja. Ja. Daar is hij vierde geworden, maar dat zijn grote jongens. Dus,
ja, maar hij gaat morgen winnen. Het is thuiswedstrijd. Sorry, volgende week. Thuiswedstrijd.
Dat is een grote wens. En je moet wensen hebben, ja.
Dus je dacht van, je hebt het met het coachen van je zoon nog niet druk genoeg. Dus je gaat nog eventjes die wedstrijd
over. Ja, nou goed, het was vorig jaar is de eerste keer geweest dat de jeugd hier op Bonaire is georganiseerd met de PBA. De organisatie die het vorig jaar heeft gedaan, die had om mij niet bekende reden geen tijd of capaciteit. Dus wij zijn eigenlijk best wel last minute daarin gesprongen om toch te zorgen dat het evenement kon plaatsvinden.
Ja, jullie doen het gewoon zelf, hè?
Ja.
Dat, vind ik wel heel knap, hoor. Om te zeggen van we willen gewoon dat die wedstrijd hier komt.
Ja.
Dus we zetten onze schouders eronder.
Ja,
dat vind ik best wel een pluimpje waard.
Ja, we zijn met 7 ouders die de bal hebben opgepakt. En dat is best wel uitdagend natuurlijk, omdat we het nog nooit gedaan hadden. Dus wat Pippi Langkous ooit zei.
Ja. Nog nooit gedaan, dus het zal wel kunnen.
Ja. Dus, en we hebben heel veel hulp gekregen natuurlijk van de mensen op het eiland. Onze sponsors natuurlijk, Indebon, FNB, maar ook lokale ondernemers.
Ja, maar omdat jullie bijvoorbeeld hebben gezorgd dat daar internet aanwezig is, kunnen wij de show daar vandaan doen.
Ja.
Je hebt toch wel geregeld dat we ook flink koffie kunnen drinken daar?
Yes, sir. Ja. We hebben goed gekeken naar de evenementen die we bezocht hebben afgelopen jaar. Aruba Highlands is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van een echt groot evenement, groot aangepakt. Dat is voor ons nu nog even een brug te ver. Maar we zijn wel van plan. We hebben een mooi programma in elkaar gezet. Dus we hebben 's ochtends de eerste races. En dan hebben we even lunch. En dan hebben we 's middags de tweede serie races. We hebben food trucks op het evenement. We hebben een koffiebarretje. We hebben een DJ 's middags. Allerlei vertieren eromheen om het ook een aantrekkelijk evenement te krijgen.
Het wordt echt een feestje, hè? Dus inderdaad, het publiek kan daar ook zonder zelf te hoeven surfen zich nog behoorlijk van maken.
Dat is absoluut de bedoeling, ja. Ja, inderdaad.
En in hoeverre hebben jullie nog last van het sarcasme?
Ja, dat is heel spannend. Er schijnt nog van alles onderweg te zijn. Momenteel is het goed te doen in de baai. Dat is natuurlijk een factor die je niet kunt beïnvloeden. We hebben godzijdank wel heel veel wind voorspeld. Dus dat is één factor die we goed hebben. Het sargassum is een uitdaging. Maar over het algemeen is het zo dat je bij laag water is er minder sargassum in de baai. Dus we zouden daar een beetje mee moeten spelen. Ja. Dat we zeggen, doe 's ochtends wat meer races. Of
even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Sargassum is maakt deel uit van een heel groot bed zeewier dat in de Atlantische Oceaan ligt. De stukken, hele matten, die breken daar vanaf. En die worden door wind en stroming naar Bonaire gebracht. En als het dus, als die baai net die dag helemaal vol met zeewier zit, dan wordt het moeilijk surfen.
Dat is het lastig surfen, ja.
Maar het kan wel, toch?
Dus we hebben 2 klassen, de fin en foil. Bij de fin is het nog enigszins te doen als er wat zeegras is. Voor de foil is het echt heel lastig.
Ja,
die zijn natuurlijk groter en langer en die gaan echt diep door het water.
Ja, die staan op die planken en er zit geen mast aan.
Jawel. Dat is wel? Dus wat jij bedoelt is wingfoilen.
Oh, sorry.
Dat is wat anders.
De jongens doen
windsurffoilen.
Ja, nee. Dus, ja.
Dus dat maakt het nog een beetje spannend. Ja. Maar goed, dan is het niet erg, want er is koffie.
Er is koffie en vertier.
Het wordt een hele happening. Ik vind dat heel erg leuk. Voor mij de eerste keer dat we op een live locatie zitten. Dus dat vind
jij
ik ook...
Jij nog nooit meegemaakt.
Nee. Ik weet dat jullie inderdaad hier en daar met het programma op de klippen op locatie hebben gezeten. En de enige locatie voor mij is tot nu toe geweest de studio. De vorige locatie en nu hier natuurlijk bij Cuba Company. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat. En ik hoop dat heel veel mensen inderdaad ook komen. Ook om jullie aan te moedigen. Want ik heb het een beetje gevolgd. En wij hebben natuurlijk hier altijd ruimte voor sowieso sport en talent aan tafel. En ik vind het zo vet. Omdat ik vind dat Sowieso watersport, surfen, foilen, zeilen, duiken, nou, noem het maar op. Dat is iets wat van Bonaire is.
Ja, absoluut.
En als ik dan zie hoe
en er is
jeugd
ook
en ja, dat is gewoon, dat is geweldig. Kijk, dat is heel erg. Hè? Dit zijn de sporten die heel veel geld kosten. Die uiteindelijk, laten we ook heel eerlijk zijn, zelfs op hoog niveau geld blijven kosten. En daar zul je nooit rijk van worden. Dat zegt meteen wat over de mensen zelf. Die doen dat vanuit passie en vanuit competitie en spirit. Ja. Dus ja, voor mij nu al die jonge talentjes is al echt heel veel respect.
Ja. Nee,
en voor de ouders. Want ik kan me nog herinneren dat toen ik vroeger klein was, had ik een hele andere sport waar ik redelijk ook wel oké in was.
Oh, je hebt gepaaldanst, hè?
Ja, ik heb ook gepaaldanst. Maar dat was dus, dat doe je.
Daar ging het niet over.
Nee, daar ging het niet over. Maar ik heb wel rare dingen gedaan. Niet zo raar, maar dat was toen nog niet. Ik heb 2 jaar lang Nel Rose opleiding gedaan. Nel Rose Dansacademie. En daarna ben ik 1 jaar naar de theaterschool gegaan. Dus ook mijn ouders waren die ouders die hun kind met bloedend hart destijds in Nederland op de bus zetten. Of mij reden voor elke dag weer naar dan wel dit ballet, dan wel naar dat ballet. En dus ouders zijn ook mega belangrijk in zo'n proces. Te begeleiden, om de inzet, de energie, maar ook heel vaak de bankrekening. Hallo.
Ik ken het ook. Mijn oudste dochter heeft jarenlang schoonspringen gedaan. Dus ik zat 4 keer per week zat ik in de gloorlucht.
Ja. Ja, dus die ouders. En ik weet gewoon, ik ken een aantal van deze jong talenten en ook hun ouders. En ja, dat vind ik fantastisch. Maar wat ik dan meteen wil zeggen, ja, dat lijkt nu van, oh Jutta, ga je los. Maar dat ik weet namelijk dat jullie ook als groep en als ouders er ook staan voor kinderen die het misschien wat minder makkelijk kunnen betalen. Waar ouders in andere situaties zitten. En daar doen jullie ook heel veel voor.
Een hoop solidariteit.
Klopt, juist.
Ja, zeker. Ja. Dus we hebben dus die windsurfvereniging opgericht. Om te zorgen dat we dus inderdaad een breder draagvlak hebben. Om iedereen te kunnen helpen daarmee. Dus wat we bijvoorbeeld doen is die wedstrijden die we organiseren. We hebben materiaal aangeschaft voor de kinderen om daarmee te kunnen trainen. Maar ook bijvoorbeeld de subsidieaanvragen, de sponsoraanvragen, die kunnen we centraal nu regelen.
En de kinderlessen?
Ja, die zijn er ook. Ja, inderdaad. Trainingen op vrijdagmiddag hier bijvoorbeeld. Dus daar wordt er best veel aan gedaan. En het is inderdaad heel lastig om voor iedereen gelijk te krijgen. Ik moet zeggen dat Indebon daar erg veel in investeert in de jeugd, in de windsurfjeugd. Dus dat is echt super gewaardeerd. En je ziet, het leuke vind ik nu, dat wat ik net opnoemde, hoeveel kinderen er nu deze kant ook op komen. Hè? Dus dat er is ook meteen wel een wisselwerking. Al die landen die wij bezocht hebben, die komen nu ook allemaal hierheen. Dus dat, ja, dat zet Bonaire wel echt op de kaart. En dat begint zich dus nu ook uit te betalen in de omgekeerde.
Ja, als ouder, je leeft eigenlijk de passie van je kind, hè?
Ja, het is een gezamenlijke hobby voor de meeste van ons. Ja, hè, dus de meeste van ons zijn inderdaad zelf ook surfer of surfer geweest. Meer of mindere mate actief natuurlijk. Maar ja, ik denk dat het voor alle ouders die nu ermee bezig zijn, dat ze het gewoon fantastisch vinden wat hun kinderen doen. En dan,
Je eigenlijk surf je erop mee, kun je zeggen.
Ja.
Hebben jullie ook last van super... een beetje te enthousiaste ouders?
Dat valt best wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Soms kom je die wel eens tegen, inderdaad. Maar dat echt overenthousiaste door de voetbalouders zie je eigenlijk niet echt. Nee, dat valt heel erg mee. Nou. Natuurlijk is iedereen gespannen voor de wedstrijd.
Ja, dus het is ook moeilijk schreeuwen als ze daar ergens op het water zitten.
Ik denk dat
ik wou net zeggen, dus dat gaat sowieso niet. Nee, dat zal zeker schelen.
Dan is het weer gekalmeerd. Nee, inderdaad, je staat op grote afstand. En soms is het heus wel even stressen voordat de kinderen het water op gaan. Maar inderdaad, daar zit natuurlijk altijd voorbereiding. En voordat ze weg zijn. Vorige week op Aruba kan er heel lang over praten, maar dat was inderdaad af en toe best wel even stressen als ze het verkeerde materiaal hebben. En dan staan ze natuurlijk daar ergens een paar honderd meter verderop op het water. En dan moet je als ouder kiezen, ga ik zwemmen of laat ik hem zwemmen?
Ja, het is zo grappig met Tigo. Ik ken hem natuurlijk wel, het is een beetje timide jongen verder. Maar maakt op mij ook over het algemeen een vrij relaxte indruk.
Ja. Nou ja, ik heb wel zien surfen. Hij is een heel timide jongen. Of een hele rustige jongen. Behalve als hij op de plank staat.
Absoluut, absoluut.
Dan verandert hij echt 180 graden.
Klopt, klopt. Ja, nee, dat is zeker waar. En dat, zo hoort het ook bij een sportman, denk ik. Je moet kunnen knallen wanneer je moet knallen. En als het klaar is, dan is het ook klaar. Dus dat doet hij denk ik wel goed.
Nou, ik wens jullie alvast enorm veel succes. En we zijn er volgende week.
Ja,
ik
vind het leuk.
Ja, super dat jullie
er zijn.
Ja,
ga je
super.
Zien. Ja. Ja, Bart Smits. Jongens, zorg even allemaal dat je er volgende week bij bent. Al is het maar om even live op de clippen mee te maken. Ik ga nog een plaatje draaien. Dit is, wat het vorige week hadden we het al over de ellende die Suzanne en Freek moeten meemaken momenteel. Heel Nederland leeft met ze mee. En op nummer 2 is binnengekomen in Nederlandse top 40 het nummer Lichtje branden van Suzanne en Freek. En dat klinkt zo.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen.
Ja, het is nu tijd, denk ik, we gaan het tweede uur in, om een beetje te praten over eigenlijk het nieuws voor ons. Maar wat voor mij alweer voelt alsof het 3 maanden geleden...
Ja, bizar is dat, hè?
Dat kabinet geklapt is. En wat voor gevolgen dat voor ons heeft.
Nou ja, die gevolgen, dat is natuurlijk niet helemaal te voorspellen. En nu ook nog niet, want het is nu allemaal nog demissionair. Dus waar, hè, wat stop je, wat doe je, wat ga je?
Nou ja, maar het is niet allemaal demissionair, want alle PVV'ers zijn gewoon eruit getrokken door
Geert
Wilders.
Dat vind ik niet zo erg.
Nee, ik vind het ook niet zo erg, maar ik vind het wel bizar. Het is natuurlijk wel een stukje landverraad. Want je laat natuurlijk meteen, je hoort demissionair door te gaan. En
het is geen wet, het is een afspraak.
Ja, maar goed, je laat dus de boel wel onbestuurd achter.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je gekozen hebt op deze partij, dat je je nu ontzettend in de kou voelt staan.
Ja, en dat is raar, dat is niet waar. Ik ben het met je eens dat dat zo zou moeten zijn. Maar
bij deze groep kiezers
maar
niet.
Maar als je bij de kiezers van de PVV, daar zijn natuurlijk onmiddellijk peilingen, onmiddellijk onderzoeken naar gedaan. Mm-hmm. Ik bedoel, zo gaat dat. Blijkt dus inderdaad dat de ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking zegt van dit is een geforceerde breuk die gewoon Wilders wilde. Mm-hmm. En het is ook de schuld van Wilders en niet eens van de PVV, maar gewoon punt uit Wilders. En alleen de kiezers van de PVV zeggen van nee, het is de schuld van NSC.
Ja, precies. Ja, het is de schuld van NSC. Maar wat ik ook altijd zo bizar vind. Al 20 jaar lang hebben we rechtse regeringen. Met name met de VVD. En het is nog steeds de schuld van links bij de PVV. Dat vind ik echt heel vreemd. Hoe ze dat kunnen denken.
Nee, maar het is hetzelfde wat met Trump gebeurt. Alles wat goed gaat, dat heeft hij gedaan. Alles wat fout gaat nog steeds, is de schuld van Biden.
Ja, oké. Ja. Ja. Nou ja, dus dat dan niet. Het is dus de schuld van een ander. Dat wordt heel erg makkelijk. Ja, heerlijk.
Nou ja, maar dat is altijd al geweest met Wilders. Het is altijd de schuld van een ander. Ja. Het is de schuld van de mensen die hier binnenkwamen. Maar het is wel grappig. Wij praten natuurlijk door de week ook nog met elkaar. Martijn die stuurde me een klein stukje. Dat geschreven was door Jesse Gus. En
ja, nou
dat was in de tijd dat ze nog bij de SP zat.
Ja.
Het was de eerste schreden op het politieke pad in Amersfoort. Zij werd de raadslid van Amersfoort. En als je dat stukje leest, dan denk je bij jezelf van dit is een andere wereld. Dit is gewoon Zij is ooit wegens gezinshereniging is zij naar Nederland toegekomen. Dat was nog in de tijd dat dat inderdaad gestimuleerd werd door de Nederlandse regering. Sterker nog, haar moeder en zij kregen een ticket betaald van KLM. Kregen allemaal opvang hier en hulp en weet ik al wat.
Zoals het hoort.
Zoals dat hoort. En wat zij dus ook zegt is van dat zij dat die mentaliteit van hey jongens, mensen die in nood zijn, die moeten we helpen. Dat dat opeens veranderd is en dat daar opeens gekeken werd van het zijn gelukzoekers en het zijn dit en het zijn dat en het zijn vreemdelingen en wat doen ze hier. En dat zij in de SP, dat is haar letterlijke woord, dat staat in dat stukje, zegt van ik wil die mentaliteit weer terug veranderen. Van, ja. van dat en uitleggen van waarom we hier. We komen hier niet voor ons plezier. We zijn blij dat we hier mogen komen, dat wel. En dat wil ze uitleggen in die SP.
Nou ja, even terug. Hè, want inderdaad, zoals Michiel zegt, wij kletsen onderling. En dat kletsen is vaak via WhatsApp en dingetjes doorsturen. Maar Martijn, jij zei van wie heeft dit geschreven? Mm-hmm. Dat was jouw vraag.
Je maakte er een quizje van.
Ja, die
van wie
van.
Denk je dat dit geschreven heeft?
Sorry hoor, ik was hier echt werkelijk nooit opgekomen.
Nee.
Echt, dat ik dacht, toen jij dus het antwoord gaf, dacht ik, wacht even, toen ben ik dus opnieuw gaan lezen. En toen dacht ik werkelijk van, oké, wat is er dan gebeurd?
Het is echt 180 graden draai. Draai van 180 graden.
Ongelooflijk.
En zij verdedigt nu met hart en ziel dat immigratie moet gestopt worden en dat het allemaal niet kan. En dan denk ik bij mezelf, ja, waar. En de enige verklaring die je enige antwoord op jouw vraag is, naar mijn mening, van. Ik kreeg bij de SP kreeg ze niet echt veel steun. Nou was de fractie van de SP in Amersfoort ook niet al te best. Dat wil ik. Ik heb in Amersfoort gewoond. Ik heb ermee te maken gehad. Dat was nou niet de sterkste SP-afdeling van, die kan hebben. Dus dat ze daar gegeven zich niet thuis voelde, dat snap ik. Toen is ze op een gegeven moment bij de VVD terechtgekomen. En ze is gewoon meegegaan. En ja, Ik zie het als puur opportunisme.
Nou ja, ik snap het niet, want ik ben altijd heel erg groot gekomen met verloochen je afkomst niet.
Nee.
Want dat gaat je niets brengen dan alleen maar misère en rare dingen. En ik denk, we hebben hier aan tafel gezeten met hoe belangrijk is het? Waar kom je vandaan? Wat zijn je roots? Waar ligt je geschiedenis? Verloochen je afkomst niet. En dan dit. Ja, ja. Ik heb echt zoiets van.
Nee, maar de twee mensen die op
Oké, daar komt hij. Hoe dan?
Daar moet ik nog steeds een keer een toontje
van maken. Ja,
daar moeten we een keer een toontje van maken. Maar het bizarre is van dat dus de twee mensen die op dit moment hard schreeuwen over immigratie. Dat is Wilders van PVV en dat is Yüzüklüs van de
dus
VVD. Yüzüklüs komt uit Turkije. Is met
migratieachtergrond
hier gekomen. Wilders is een Indo. Die dat verdoezelt door zijn haar te blonderen.
Ja.
En die met een Hongaars is getrouwd.
Met een Hongaars getrouwd is. En het lijkt me zo fantastisch om tegen die twee een keer te kunnen zeggen van, als je niet bevalt in Nederland, donder het toch lekker op naar je eigen land.
Dat is echt heel, heel, heel ziek.
Het is heel vreemd. Maar goed, Wilders heeft het laten klappen. Waarom, volgens jou, heeft hij de boel laten klappen?
Omdat hij niks meer kon winnen in dit kabinet. Dat is eigenlijk wat ook alle deskundigen erover zeggen. Is hij had door van dat hij dus eigenlijk alles wat hij wilde niet lukte. De PVV-ministers waren eigenlijk zonder uitzondering klungels.
Ja, maar los daarvan, de meeste dingen die hij wilde zijn gewoon tegen de grondwet.
Zijn ook nog tegen de grondwet. Maar hij had een heleboel verkiezingsbeloftes gedaan die hij gewoon niet gestand kon houden. Omdat het gewoon niet kon. Omdat
dat wist hij natuurlijk van tevoren al.
Al die luchtkastelen van hem, die zijn gewoon in rook opgegaan. Dit is mijn persoonlijke mening. Hè. Dit is niet de feiten. Dit is wat ik persoonlijk vind.
Het vervelende is dat ik het met je eens ben.
Ja, dat ben je wel eens vaker.
Dat is heel irritant. Ze krijgen nooit een leuke discussie.
We moeten wat meer over muziek praten, want daar zijn we het namelijk nooit met elkaar eens.
Nee, die kutmuziek van jou.
De bewindspersonen bakten er echt helemaal niks van. Het mooiste plaatje vond ik van de week over minister Faber in een kabouterpakje voor het Efteling van functie elders. Die vond ik echt prachtig.
Ja.
De PVV zakte steeds verder weg in de peilingen. En hij had eigenlijk alleen nog maar het zicht op, want dat die peilingen alleen nog maar verder zouden zakken. Er viel dus echt voor hem niets meer te winnen in dit kabinet. Tenminste, dat is dan de mening. Daarnaast is er nog iets heel anders. De man is zo onzeker als de kleren. Dat lijkt heel raar. Maar de man is heel erg onzeker.
En nog daar... onzekerder dan de NSC?
Nou, als persoon is hij heel erg onzeker. En dat betekent dus ook dat hij ongelooflijk argwanend is tegen iedereen om hem heen. Daarom is hij de enige lid van de partij. Want het is geen partij, het is Wilders. En er zijn geen leden.
Wat al heel erg bizar is.
Wat al heel erg bizar is.
Sorry hoor.
Ik zag een uitzending met Hero Brinkman. Een van de eerste fractieleden van de PVV. De oorspronkelijke 9. Die tot zijn vertrouwelingen behoorden. En totdat Brinkman op een gegeven moment... eerst binnen de partij zelf, binnen kamers, daarna ook gewoon het openbaar zei van de PVV moet democratiseren. We moeten aan opvolging denken, we moeten aan opleiding denken. Toen is hij ruxeloos eruit gezet.
Maar ja, democratie is natuurlijk sowieso niet iets waar hij erg in gelooft.
Nee,
wel.
Nee.
Want als je zegt van luister eens, ik heb deze 10 dingen en die wil ik het door hebben en anders dan stap ik eruit.
Nee, maar hij wist
zo werkt democratie niet.
Nee, maar hij wist van tevoren dat die 10 punten nooit ondertekend zouden worden.
Maar daar, dat is dan wel...
Die waren zo opgesteld dat niemand dat kon ondertekenen.
Maar mensen hebben daar wel op gestemd. Hè? Dus ja. Eigenlijk wat we nu dan aan tafel zeggen, als jij inderdaad zegt Michiel, democratie werkt niet zo.
Het is een antidemocratische partij.
Maar dan denk ik, oké, dan zijn er dus waarschijnlijk toch een vrij grote groep wonenden in Nederland. Die hebben hierop gestemd. Dus die hebben dan of geen idee hoe democratie werkt. Of hebben geen behoefte aan democratie. Of, want daar komt het dan bij mij op neer. Als ik die lijn doortrek. En dat vind ik eigenlijk best eng.
Hij presenteert zich als de grote leider, als de grote alleswetende, bijna dictator, sterke man, zou ik maar eens noemen, die de problemen wel even zal oplossen. En daar hebben heel veel mensen behoefte aan. Aan een sterke man die hun problemen oplost.
Ja, nou ja, dat zie je op dit moment natuurlijk wereldwijd. Maar goed, dan denk ik ook met de meest onzinnige voorstellen. Terwijl... als je kijkt naar, ook onder PVV-stemmers zitten best wel prima opgeleide mensen.
Ja.
Dus dan denk ik, je kunt toch een beetje nadenken of dan die hersencellen heb je uitgeschakeld.
Het probleem is van, de PVV-stemmers zijn nogal divers. Dat zijn mensen die inderdaad een sterke leider nodig hebben en geleid willen worden. Maakt niet uit welke kant op. Als is het al lemmingen, de travijnen, maakt niet uit als ze maar geleid worden. Daarnaast zijn er heel veel mensen die een stuk slimmer zijn. Sorry dat ik het zo zeg. Die uit protest op het PVV stemmen, omdat ze de andere partijen helemaal niks vinden. Dat is verdeeld.
Oké, nou ja, kijk, en die groep, stel dat we nieuwe verkiezingen, dan ben ik dus heel erg nieuwsgierig naar wat dan die groep nu gaat stemmen.
Ja.
En wat die dan nu gaat doen. Want dat wordt
ik
natuurlijk
ken al een aantal PVV-stemmers. Ik ken al een aantal PVV-stemmers die al hebben gezegd, ik ga niet nog een keer op PVV stemmen, want dit heeft geen zin.
Nee, helder.
En ik ben benieuwd, en ik denk dat hij weer op het oorspronkelijke aantal zetels gaat uitkomen die hij voor deze verkiezing had.
Maar goed, als je nou niet, als je inderdaad voor deze reden, was heel erg boos en denk je, oké, een kleine kleuter, we gaan het anders doen. Dus je stemt PVV en net dat stemhokje, lekker rood krassen. En dan heb je dit, dan denk je, oeps. Maar wat zou je dan nu, wat denk jij dan dat deze mensen die vanuit een bepaalde onvrede, woede, vlaag van verstandsbevijzering, die hebben dit gestemd. Wat zouden die dan nu gaan stemmen, denk jij?
Nou, dat is het grote probleem, want er is geen alternatief. Er is geen andere partij op touw. Ik denk dat een deel weer teruggaat naar de VVD toe. Want er is namelijk ook, doordat de VVD voor de verkiezingen de deur naar de PVV openzette, wat tot nu toe niet zo was, zijn er heel veel mensen van de VVD overgestapt naar de PVV. Mm-hmm. Want ze hadden kans opeens op meteregering. Dat mensen die normaal gesproken op de VVD stemden, omdat het geen zin had op de PVV te stemmen, want ze gingen toch niet regeren. Mm-hmm. Het hangt heel erg af. Jezus Christus houdt nog steeds de boot af of ze wel of niet de PVV uitsluit. GroenLinks, PvdA sluit ze al wel uit.
Ja.
Maar PVV heeft ze nog niet uitgesloten. Dat is volgens mij puur tactiek. En ze krijgt zoveel tegenwerking ook vanuit de eigen partij, dat zij dat niet uitsluit. Dat ze waarschijnlijk dat uiteindelijk wel zal doen. Maar ze stelt het zo lang mogelijk uit. Puur uit tactische overwegingen. Ik denk dat een deel van de PVV-stemmers naar de VVD terugkeert. Mm-hmm. En voor de rest is het heel moeilijk. Ik bedoel, we hebben gezien dat heel veel proteststemmers de laatste Eerste Kamerverkiezingen opeens de BBB stemden. Nou, daar, dat is een gigantisch fiasco geworden. Dat is gestopt. Nu hebben bij de laatste Tweede Kamerverkiezing heel veel mensen op de PVV gestemd. Dat is niks geworden. Heel veel mensen hebben op de NSC gestemd. Dat is ook niks geworden. Dus ik denk als er nu op dit moment tussen nu en oktober, 29 oktober, een nieuwe partij komt die zegt van wij gaan het allemaal anders doen, dat opeens iedereen daarop gaat stemmen.
Ja, ja, aan de andere kant, na 20 jaar kun je ook zeggen van nou, als het hier aan de rechterkant niet lukt, misschien moeten we een keer over links gaan doen.
Nee, de argwaan naar links toe is, en ik weet niet waar dat precies vandaan komt. Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Maar de argwaan naar links toe van deze groep mensen is zo groot dat ze never nooit op links zullen gaan stemmen.
Ja, heel bizar vind ik dat. Ja. Ik kan me voorstellen dat de kop van Timmermans je niet aanstaat, maar de dingen die hij zegt over het
links is ook en jullie willen allemaal dat we gaan veranderen en dat het klimaat en dit en dat en dat. En dat. Nee, dat gaat, die groep die nu op de PVV heeft gestemd, gaat nooit op links stemmen.
Ja, en toch is het stom, want als jij namelijk wilt stemmen voor de toekomst, voor je kinderen, dan kun je nog maar beter wel dat klimaat serieus nemen.
Ja, dat zeg jij rationeel.
Dat zeg ik heel rationeel en ik heb niet eens kinderen.
Nee.
Maar oké, en dan hebben we nog onze Baudet. Forum voor Democratie.
Die zal ook iets stijgen.
En dan hebben we nog meer.
Nou, dat zijn inderdaad weglopers bij de PVV. Ja. Want het moet anders, dan stemmen we maar nog gekker.
Maar nog erger gaat het worden voor de NSC. Om dat even er ook aan te haken. Die staan nu op de, die hebben nu 20 zetels. En in de laatste peiling, nog voor het klap van de ik heb de laatste peilingen, mm-hmm. die komen morgen pas. Staan ze dus voor de. Als er nu verkiezingen zouden komen, dan staan ze ergens tussen de 0 en de 2.
Okay. Ja, in mijn ogen hebben zij. Want zij hebben nog het meeste op de grondwet gewezen en dergelijke. Volgens mij hebben zij Nederland eigenlijk gered in het laatste kabinet.
Maar het hele gedoe met Omzicht heeft daar gewoon geen. Geen stabiele partij. Nee. En het bizarre is van dat dus bij de vorige verkiezingen. En de CDA dus heel erg bijna gedecimeerd is. En die zijn weer helemaal terug. Die zitten op de peiling op de 18 zetels.
Ja. Ik wil even nog, want we zitten hier over te spreken. En dit doen wij dus ook over de app. Maar misschien inderdaad voor de luisteraar. Waarom hebben zij dat nu zo heel erg met z'n drieën erover voor op de klippen? Kijk. Onze eilanden, sowieso alle eilanden, maar met name natuurlijk Bonaire, Stacia en Saba. Wij zitten daar direct onder. Dus vandaar dat wij daar met z'n allen wel over appen en er vandaag ook over hebben. Dus dat betekent ook dat als er straks opnieuw verkiezingen zijn, dat de meeste van ons wonenden op deze eilanden inderdaad ook weer naar die stembus moeten. Dus. Het is niet zomaar van oké, hoor die drie even. Dit gaat dus ook over ons. Want het is heel belangrijk. Hè, wat gaat er nou gebeuren? En dat heeft ontzettend zijn weerslag op ons. En laten we heel eerlijk zijn. We hebben hier bijvoorbeeld een Don Ceder aan tafel gehad. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Als ik in een Nederland woon, zou ik nooit op een dergelijke partij stemmen. Met een christelijke grondslag, et cetera, et cetera. Wonen op de eilanden, ga ik het programma af. Ja. Wat doen jullie actief voor onze eilanden?
En dat is bij CDA wel interessant.
Exactly. Dan kan in één keer die gedachte draaien.
En wat gaan wij hiervan merken? Nou, om een klein voorbeeldje te noemen. Omdat alle PVV-ministers en staatssecretaris gelijk weg zijn gegaan, is dus ook de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Solterbo, afgetreden. En er zijn dus nu de drie landen binnen het Caribisch gebied. Curaçao, Aruba en Sint Eustatius.
Sint Maarten.
Die zitten behoorlijk in de piepzak. Want er is heel veel geld toegezegd door het SABO. Namelijk 80 miljoen voor de voedselzekerheid. Dus boeren helpen om voedselproductie op de eilanden op te zetten. En er is 150 miljoen, de drie eilanden, toegezegd. Voor subsidie voor de energietransitie. Maar dat zijn beloftes van twee PVV-ministers.
Ja, en dat is nog in het stadium van belofte.
En het is nog geen kabinetsbesluit. En juist. Of het huidige demissionaire kabinet daar nog over gaat besluiten, dat moet nog duidelijk worden. Want er moet nog duidelijk worden welke dossiers er wel behandeld mogen worden door dit demissionair kabinet en welke niet. Maar als dat niet zo is, dan moet er zelfs nog weer gewacht worden op het volgende kabinet. Nou, dat duurt weer 1,5 jaar.
Juist. En als je kijkt naar onze eilanden, Bonaire, de BES, wat zou dat voor, hè?
Voor Bonaire noemen? Heel duidelijk. Er is net een motie aangenomen dat de overheid in Nederland de regie moet gaan nemen over alle problemen bij de vuilstort. Ik betwijfel of er nu een minister is die dat gaat doen.
Ja, dus even inderdaad. Ja, ik dacht van ja, ik gooi hem er toch heel even op. Want het lijkt allemaal zo ver van je bed, maar het is helemaal niet ver.
Het heeft onmiddellijk met ons te maken. Namelijk, er zijn nog twee wetten, de Wolbes en de Finbes, die moeten vernieuwd worden. Dat was onder de vorige staatssecretaris Alexander van Huffelen, was dat helemaal rond en was dat ook besproken met de eilanden en dat was akkoord. Dat is weer opengebroken door Zoltzerbo, die zegt van nee, er moeten nog dingen veranderd worden.
Ja, dat gingen we anders doen.
En dus ze zijn niet ingediend, ze zijn niet aangenomen. En het gaat best waarschijnlijk wel tot aan de volgende kabinet duren... voordat ze uiteindelijk ingediend worden in de Tweede Kamer aangenomen te worden. Dus tot die tijd zitten wij dus met een te laag bedrag wat de eilanden krijgen... Voor de vrije uitkering, dus wat ze zelf mogen besteden. Zitten we met dat het parlement dus constant dus op die 9 zetels blijft...
Ja, want ik vroeg me ook af...
De Eilandsraad moet ik zeggen.
Ja, nee, Eilandsraad. Kijk, want de Eilandsraad die gaat natuurlijk eerder weer gezellige... Ja, ze gaan weer op reis. Ze gaan op reis en ze nemen mee. En dan hoop ik dat ze meenemen inderdaad het lef om hun zorgen uit te spreken. Hè, want er is natuurlijk de week van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. En ze gaan allerlei trainingen altijd doen. Dat kunnen we altijd leuk volgen met allemaal mooie foto's. Maar ik ben dus ook heel erg benieuwd hoe zij dat gaan vormgeven... In de tijd dat zij in Nederland zijn. Want ik zou me ook nog voor kunnen stellen dat zij misschien gesprekken gepland hebben. Waarvan zij nu denken, nou ja, heeft dat zin? Of waarvan de andere kant, hè, met wie je een gesprek gepland hebt, de adviseur van. Dat die zegt van, wow, geen idee. I don't know.
De minister van Binnenlandse Zaken neemt niet voorlopig koninkrijksrelatie over. Maar dan weet je dus al nu al van dat dus ergens... Ja, zij gaat geen gesprek, want ze heeft druk genoeg met eigen werk.
Hup,
ja,
allemaal een in het onderste laadje. Geen probleem.
Goeie vraag aan de mensen die op reis gaan.
Ik ga een plaatje draaien, jongens.
Is
die
leuk?
Moet gewoon weer. Het is een.
Leuk?
Ik mag nu een ethisch plaatje draaien. Ik heb Alison Moyet klaarstaan met Love Resurrection.
Ja, dat is leuk.
Is dat leuk?
Ja, dat
is het
leuk.
Nou, dan gaan we daarnaar luisteren. Alison Moyet. Uit de jaren 80. Ze was natuurlijk ook de stem van Yazoo. En zij heeft net ze zit volgens mij nog net in de wereldtour. Ik heb wat vrienden in Australië. Die allemaal zeiden dat ze fantastisch was. Dus
dan zal het toch wel zijn.
Dat is ze nog steeds inderdaad. Altijd al geweest ook. Dus dan krijg je dat. Ander nieuws vind ik wel een beetje belangrijk. John Soleano maakt zich een beetje druk. Over de veiligheid op het eiland. En hij zegt, laten wij het kwaad afwijzen.
Ja, dat is de uitspraak die hij doet. Het probleem is bekend.
Ja, overigens, John Soleano is de gezaghebber, moet ik er even bij zeggen.
Nou, dat denk dat de meeste mensen dat wel weten.
Ja, maar als je Hollander bent en je bent hier op vakantie... en je luistert een beetje naar Mega Hit FM, kan gebeuren.
Dan, John Soleano is sinds augustus dit jaar, of vorig jaar, is die...
De gezaghebber en dus eigenlijk min of meer de burgemeester van
Bonaire. Het staat gelijk aan elkaar zo ongeveer. Alleen een gezaghebber heeft meer verantwoordelijkheden dan een burgemeester van een gemeente met 25.000.
Ja, maar hij heeft wel een mooie ambtsketen.
Ja, en hij heeft mooie ambtswoning ook, maar die wordt nog steeds opgeknapt, geloof ik. Hij heeft een videotoespraak gehouden. Die gepubliceerd is op YouTube en op de website van het gouvernement. Waarbij hij rechtstreeks de bewoners aanspreekt over de toegenomen geweldsincidenten. Vooral diegenen met waar jongeren bij betrokken zijn. En te zeggen van ja, dit moet wel gaan stoppen. En dit moet wel, daar moeten we echt wel iets aan gaan doen. Hij wijst erop dat de afgelopen maanden extra maatregelen zijn genomen. Veiligheidsgebieden, preventief fouilleren. Bewakingscamera's bij grote evenementen. Hij zegt ook hij doet er ook oproep naar het ministerie van Justitie en Politie. Om het juristieel apparaat op Bonaire te versterken. Want daar bij de politie zit nog steeds een zwaar onderbezetting aan personeel. En daarnaast zegt hij van, ja, wij kunnen als overheid heel veel doen, maar wij kunnen niet alles. We kunnen het niet alleen. We hebben daar ook de steun van de bevolking hebben daarvoor nodig. En wij zullen daar, ouders zullen hun kinderen meer moeten gaan aanspreken op wat er gebeurt. En ook beter in de gaten houden wat er gebeurt. En ook gewoon elkaar aanspreken, ook volwassenen, van hey joh, wat je nu doet, dat kan niet.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk altijd al zo geweest dat we dat zouden moeten doen. En wat meer zouden moeten doen dan dat we doen. Maar ja, ik kan me daar alleen maar in vinden.
Ja.
Het is natuurlijk wel een beetje een probleem, zo'n tekort aan politie. Maar ja, tegelijkertijd, er was nu weer in het nieuws dat de politie bezig is met auto's weg te slepen bij het ziekenhuis.
Ja.
En dan denk ik, nou, dan heb je een tekort aan politiemensen en dan gaan ze dat doen.
Ja,
terwijl we weten allemaal dat het hele parkeergebeuren rond het ziekenhuis is onmogelijk.
Een van de redenen waarom ze het hebben gedaan is omdat de ambulances niet meer bij de spoedeisende hulp konden komen.
Ja, dat is natuurlijk wel mis, maar toch.
Dus dat vond ik eigenlijk wel een best hele goede reden.
Ja, dat ben ik met je eens.
Nou, dat is de beste reden natuurlijk. Ik snap echt niet dat je daar niet over nadenkt. Sorry hoor.
Ja, dat je auto neerzet waar de ambulances in en uitrijden.
Dat is toch echt idioot?
Ja, dat is...
Nou, ja, laat ik het algemene stellen.
Ik vind het asociaal trouwens ook, maar
okay. Ik verbaas me over dat mensen niet nadenken. Niet alleen over parkeren, maar
nee, oké. Okay. Even op dit moment sowieso. Maar parkeren in de omgeving van het ziekenhuis is drama.
Is een ramp.
Kijk, Top heeft natuurlijk het privé. En dat hebben ze het volste recht toe. Hè. Is privé-eigendom. Mm-hmm. Dus die hebben daar totaal ander ding van gemaakt. Met een car wash en weet ik veel wat. En je moet best wel veel betalen. Dus dat valt af. En dat snap ik ook. Dus ja, het is een drama. I know. Maar sorry. Knal niet gewoon overal je auto.
Blijf
nadenken. Het is ook vervelend dat je verder moet lopen. En ik, hè, maar goed, drop dan iemand en rij verder.
Juist.
En zeg van oké, ik kom je straks weer halen. En dan loop jij weer naar je auto, haal je iemand op. En dan is het een kwestie van kiss and ride, zwaai en ride. Maar ja, nee. Dus inderdaad, nu ik dit hoor, want je had hem op het lijstje. Dacht ik, wat is er aan de hand? Nee, de beste reden ever. En blijf dat doen.
Ja.
Een vette boete.
Het heeft gewoon met een veiligheids...
Ja, klaar. Ja. Vette boete. Kom op.
Oké. Ik wil nog even door, want we hebben nog meer te bespreken. Zoals bijvoorbeeld, de serviceapotheek probeert al jaren een poot aan de grond te krijgen op Bonaire. Krijgt steeds geen vergunning. En nu moet de minister, welke minister? Zit hij er nog wel? Moet opnieuw beslissen over apotheekvergunning Bonaire.
Nee, de minister zit er niet meer, want dat was een PVV-minister. Ja. Dus het is van, wat is sport, volksgezondheid en nog eentje. Die moet erover beslissen. Deze serviceapotheek die probeert al jaren om die begon in 2023, eigenlijk al daarvoor. En daar is...
Alle apotheken momenteel zijn in handen van ZJCN dan wel het ziekenhuis?
Nou ja, alle apotheken, dat zijn er maar twee.
Ja, er zijn er nu veel meer over.
Een uitgiftepunt aan Rincon en eentje bij Mariedal. Ik moet zeggen, het gaat tegenwoordig beter. De zeven loketten zijn tegenwoordig constant bezet. Dus de wachtrijen vallen tegenwoordig reuze mee.
Dat is waar.
Dus wat dat betreft, het loopt. Maar er is absoluut ruimte, tenminste veel partijen vinden dat, voor een tweede apotheek. En dat zou in Hato zijn, wat natuurlijk een mooie spreiding is ook.
Ja, ik vind ook dat een beetje concurrentie mag best wel.
Mag ook best wel. In 2023, in juni 2023, heeft de serviceapotheek Bonaire BV een vergunning aangevraagd om daar dat te doen. De hele apotheek was er toen al compleet. En ze merkten dat dus de vergunning nooit in aanvraag, nooit in behandeling is genomen. Toen hebben ze de rechter ingeschakeld. Die heeft op een gegeven moment gezegd van, en nou minister, moet je dus dit gaan doen. Dat is gebeurd en de vergunning is afgewezen. En de reden van de vergunning afwijzen was primair... Ja, in de wet staat dat er een adviescommissie advies moet geven over... of dat wel of niet terecht is of er een apotheek komt. En voor de BES is er geen adviescommissie. Dus we kunnen niks doen, dus daarmee wordt het afgewezen.
Ja, een beetje zwak natuurlijk.
Nou, dat vond de rechter dus ook. Die heeft dus nu inderdaad gezegd van ja jongens, maar dit is geen reden voor afwijzing. Toen kwam er een tweede reden. Nou, maar we hebben geen behoefte aan een tweede apotheek. En waarop de rechter zei, nou met een inwonertal van 26.000... lijkt mijn tweede apotheek best wel verdedigbaar. Dus de minister moet nu met uiterlijk 1 september van dit jaar een nieuwe beslissing nemen.
Ja, nou, ben benieuwd of dat...
Met welke smoes er nou weer komen?
Met een smoes komt of dat ze zeggen van ja, kom op, moet gewoon kunnen. De bouwstop op Bonaire. Hoe zit dat?
Er is geen bouwstop.
Er is geen bouwstop.
Blijkbaar is er geen bouwstop.
Maar niemand bouwt.
Nee, ja, dat is natuurlijk maar net welk woord je eraan wil hangen, toch?
Het is nou net wat je welk woord je aan wil hangen.
Nabouwen.
Nou, er is vorige week protest geweest. Was het vorige week of was het alweer een week?
Nou, bijna volgens alweer 2 weken geleden.
Ja, 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 de tijd gaat zo snel.
Ja.
Was er een protest waarbij John O'Soliano op een... zag hebben op een locatie waar hij op bezoek was, overvallen werd door een aantal boze bouwondernemers.
En wij verrast met pep, klaksonerende auto's door de straten, ja. Vrachtwagens.
Met van, ja, jongens, zorg nou eens een keer dat die bouwvergunning weer afkomen. Dat is op een gegeven moment een bouwstop genoemd. Nee, dat is niet waar. Er is nooit officieel een bouwstop afgekondigd. Alleen, er kwam er geen bouwvergunning meer af.
Ja. En dus, de consequentie daarvan is dat er niet gebouwd wordt.
Dat er niet gebouwd wordt. Dat er volgens de bouwondernemers 35% krimp was in het aantal gebouwen wat er is. Daarmee bedrijven in problemen komen. Werknemers ontslagen werden. Al dat soort zaken. Eigenlijk wordt dit in een berichtje van de OLB compleet tegengebroken. Nee. We werken niet trager. We werken alleen zorgvuldiger en netter. Zij beweren op dit moment dat ze 15 tot 30 dossiers per week behandelen. Tegenover 3 à 10 tot 10 voorheen.
Nou ja, ik zou zeggen prachtig. Want we hebben hier natuurlijk Hennison toen ook aan tafel gehad vorige week. En die heeft inderdaad ook wel het een en ander toegelicht vanuit zijn oogpunt. Maar
dat is Hennison Tielman van de NPB.
Van de NPB. En daar, want ik weet nog, ik hoorde nu toevallig jullie over die apotheek en er moet een adviescommissie. Maar volgens mij ontbrak ook in de keten bij het toewijzen van zo'n bouwvergunning. Ontbreekt daar op dit moment dan een adviesgroep die zich kan uitlaten natuur. Over natuur.
Ja.
En ja, dat is dan blijkbaar ook een reden. Want als je dus geen adviesgroep hebt en het staat in je wet en regelgeving dat iets nog daar moet gaan passeren. Wat heel terecht is, hè? Don't mm-hmm. get me wrong. Maar goed, dan is daar in sommige gevallen ook nog het wachten op. En het is natuurlijk fantastisch als er als commentaar wordt gegeven dat je er 15 tot weet ik het wat per week doet. Dat zou dan betekenen dat deze groep mensen en wij met z'n allen heel snel resultaat gaan zien.
Ja, dus we gaan dit gewoon afwachten.
Ja, we gaan het monitoren.
Maar goed, M21 zit er wel weer vraagtekens bij, toch?
Ja, die had ook inderdaad een motie ingediend natuurlijk. Die er niet doorheen is gekomen waarvan wij eigenlijk...
De NNS en NPB is
of een NPB, ja. Die had een motie ingediend.
Ja, die er niet doorheen gekomen is.
En die is er niet doorheen gekomen.
En M21 heeft nu ook vragen gesteld. Ik dacht dat dat ook hiermee te maken had, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Nee, toch?
Maar het heeft wel mee te maken met uitgaves.
Ja, juist.
En
juist.
Dat er niks gebeurt. Want een van de klachten van ook de bouwondernemers was van dat er dus geen nieuwe bouwprojecten van de overheid loskomen.
Ook dat.
En daarvoor is gewoon gereageerd van ja, maar Nederland komt niet met geld. Daardoor kunnen we die projecten niet uitvoeren.
Waarop wij aan tafel zeiden, wij weten niet beter en horen en lezen als burger dat er ik weet niet hoeveel centjes al liggen te wachten.
Nou, dat is precies dus wat M21 dus nu in een brief aan het bestuurscollege heeft gezegd. Van ja, maar hallo, er staat iets van 70 miljoen of meer, bijna 75 miljoen staat er op de rekeningen van geld wat vorig jaar niet uitgegeven is. Kan je die projecten die dan misschien nog niet gefinancierd zijn, tenminste dat geld nog niet binnen is vanuit Nederland, niet voorschieten uit dat geld?
Ja,
dat
je kan toch een start maken? Lijkt mij.
Dus wat in feite M21 naar BWC zegt van jongens, hou op hiermee. Gebruik dat geld om, start je project op. Dat geld komt toch wel uit Nederland uiteindelijk. Misschien een beetje traag. Maar het geld om die projecten te starten is er. Dat is in feite wat M21 nu tegen bestuurscollege. En dat is voor een collegepartij natuurlijk wel vrij opmerkelijk dat zij dat in een openbare brief doet.
Nou, mooi.
En zij is dan de fractieleider deze koffie.
Nou ja, ik bedoel, houd iedereen scherp en schud de boel daar eens wakker. Maar goed, dat
ja, is een van de redenen waarom je natuurlijk in de,
ja, toch?
In de oppositie zit. Maar
M20 zit niet in de oppositie. Nee. Die is coalitiepartij.
Maar dan nog heb je als. Oh, ja. Ja, maar nog heb je als. Ja, maar als eilandsraadslid heb je wel, vind ik, de verantwoording om toe te zien. Dat dingen lopen.
Ja, maar ik vind het wel opmerkelijk. Normaal gesproken, als je dit soort kritiek op je eigen coalitie hebt, hou je dat binnen kamers. En zij doet het in de openbare.
Nou ja, geen idee. Misschien is dat al vaker onder een kop koffie wel gezegd. Mm-hmm. Dat je op een gegeven moment denkt, van ja, nu ben ik er klaar mee.
Maar
ja,
goed, dat geldbeheer hier zo, dat staat natuurlijk sowieso al een tijdje onder. Hoe zullen we het zeggen? Onder kritische ogen. Want het College Financieel Toezicht heeft er ook al wat over gezegd, hè?
Ja, die heeft een fikse waarschuwing gegeven.
Een fikse, flinke waarschuwing. Pas op.
Is dat alleen maar zo'n vingertje? Oh, niet doen? Of?
Nou ja, het kan uiteindelijk leiden tot een aanwijzing.
Oké.
En dat betekent dus dat de verantwoordelijke minister op een gegeven moment vanuit de Rijksministerraad zegt van, jongens, dit moet je doen. Dat heet dan een aanwijzing, maar die aanwijzing moet opgevolgd worden. En CFT geeft dan dus een advies aan de ministerraad. Van jongens, we vinden dat het daar fout gaat. En dat kan uiteindelijk leiden tot een aanwijzing. En wat dus door de Bonaire opgevolgd moet worden.
Oh ja, ja, dan moet je. Oké.
En de eerste uitvoeringsrapportage 2025 is ingeleverd. Dat is dus in feite het overzicht wat er de afgelopen 3 maanden... uitgegeven is en binnengekomen is in de financiën van het OLB. Punt 1, het is te laat ingeleverd, 2 weken te laat. Daar is op te maken dat er waarschijnlijk wel een soort begrotingsbalans zal zijn aan het eind van dit jaar, maar het CFT constateert dat er een vertraagde uitvoering is. Dus dat de realisatie van uitgaven en weer ook net zoals vorig jaar loopt nu al 19% achter op wat er begroot is. Voor de rest zijn er opeens investeringsverplichtingen aangegaan die niet begroot staan. Die niet op de oorspronkelijke begroting, want die nu opeens opgevoerd zijn. Dat kan eigenlijk alleen maar als je van tevoren dus een begrotingswijziging indient. En wat eigenlijk het ernstige punt is van dat de kwaliteit van het financiële beheer en het verslag daarvan echt volgens het CFT van slechte kwaliteit is.
Ja.
En dat er dus dingen ontbreken, dat tabellen, als je die naast elkaar legt, elkaar in gegevens tegenspreken en dat soort zaken.
Even voor mijn beeld voor me hoor, en waarschijnlijk ook voor de luisteraar, of wel een aantal luisteraars. Ik heb niks met cijfers, mensen die me kennen die weten dat. Wie levert dit aan? Wie is verantwoordelijk? Het openbaar lichaam. Dus maar, dat is de afdeling Financiën.
Financiën die aangestuurd wordt door de verantwoordelijke gedeputeerde hiervoor. Voor Financiën. En dat is Clark Abraham.
Nee, oké. Okay. Helder. Ik moest even schakelen. Okay.
Je hebt niks met cijfers.
Nee, ik heb helemaal niks met cijfers.
Ook niet met 42.
Nee, wat moet ik hebben met 42?
Nou, dat is the answer to life, the universe and everything.
Is it?
Ja. Yeah.
Really?
Ja, no, jij, no, jij no. Moet meer boeken lezen, ik hoor het al.
Oh my gosh, I'm reading. But yeah, I guess, volgens mij lees ik dan net even wat anders dan dat jij leest. En zeker op dit moment, maar nee, ik heb niks met cijfers.
Nog één punt wat de CFT aankaart is omdat er een verbeterplan is geadviseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie. En dat zij in het huidige verslag daar niets van terugvinden.
Ja, kortom, het is weer een bende.
Hé, hey, maar er staat van alles op die lijst.
Ja, maar ik ga nu een plaatje
dingen.
Draaien,
ga eerst een plaatje en dan gaan we naar de leuke
draaien.
Dingen.
Er was een band die heet, hij bestaat nog steeds, America. Dat is wel leuk. En dat zie ik nu. Ik denk dat het leuk is om dat met de huidige politiek te doen. America. En die hadden een single, die heette The Border. Dus ik denk, weet je wat, ik draai America met The Border. Als ik tenminste mijn schuifje open had gezaan, dan krijg je dit. Make it to the border. Ja.
Ik vond het niet echt heel erg interessant.
Nou, het is gewoon, hoe noem je dat ook weer? Yacht rock.
Een nieuw medalletje.
Yacht rock, hoge kwaliteit opgenomen muziek. Goede zangers, goede gitaristen, de hele handel. Maar ja, als dan het melodietje een beetje saai is. Het is behang. Het is gewoon perfect behang.
Ja.
Maar ik dacht, weet je wat, die plaat wordt nooit gedraaid. Dus die draai ik een keer. Daarom ben ik hier.
Ja, het is wel een beetje jeugdsentiment.
Precies.
Ja.
Jij kan het je nog wel herinneren dan.
Ik kan het me zeker herinneren.
Kijk, daar ga je. Daar ga je. Daarom is het goed. Wij zijn gewoon voor oude mensen. Daarom verhuizen wij ook binnenkort, waarschijnlijk in september, naar...
Wat gaan we doen? Gaan we op 29 augustus of gaan we op 6 september?
6 september Dia di Bonaio. Mooie dag.
Dat er dan niemand luistert, bedoel je? Omdat ze allemaal Dia de Bonaire zijn.
Nee, helemaal niet. Maar een beetje kunnen we het nooit vergeten. Dan weten we gewoon, weten wij in elk geval. Oké, 6 september, oké. We zijn verhuisd toen.
Nou, in ieder geval een feestje voor de deur.
En we hebben een feestje voor de deur.
Gaan we nog een feestje doen voor onze laatste uitzending op Mega Hit FM?
Dat is dan die 29ste.
Ja.
Ja, laten we daar wat leuks van maken.
Ja, maar gaan we daar iets leuks voor doen? Iets bijzonders?
Nou, gaan we over. Misschien hebben mensen hele goede ideeën nu, die luisteren. Maar in elk geval iets feestelijks.
Sorry, 30 augustus is het trouwens. 30 augustus, ik zie dat ik denk, want het kan niet.
Afscheidsconcert.
Ga jij zingen?
Misschien.
Ja, leuk.
Als ik het vooraf mag opnemen.
En dan doe ik het dansje. Ik doe dan het dansje. En we hebben geen beeldradio. Dus
jongens, hebben we nog 10 minuten.
Ja, we hebben nog 10 minuten. Okay. Kom op, laten we nog een beetje praten.
Leuke dingen.
De Eilandsraad van Bonaire verdiept zich in recht op zelfbeschikking. Wat zullen we nu krijgen?
Nou, daar zijn ze al een tijd mee bezig. Want dat is een onderwerp wat al vaker is. Maar ze willen nu ook informatie daarover geven. Ik moet zeggen dat ik ook het persbericht weinig informatiegevend berichtje vond.
Het is natuurlijk altijd wel een stokpaardje geweest, hè?
Het is altijd een stokpaardje geweest. Er is ook heel veel heibel over geweest. Want er was een gegeven moment een Nederlandse deskundige daarover. En er was weer een heleboel mensen die zeiden van... ja, wat moet die man allemaal... Laten we één ding voorop stellen. Bonaire heeft als ex-kolonie het recht op zelfbeschikking. Dat is gewoon bij de NAVO. Bij de Verenigde Naties, sorry, dat wat anders. Is dat gewoon vastgelegd.
Ja, met één telefoontje is dat geregeld, om het te zeggen, zoals Rutte net zei.
Ja, maar dan moet wel dus een referendum komen wat de bevolking daarvan vindt. Want uit het Koninkrijk stappen kan, maar dat moet met de instemming van de meerderheid van de bevolking. Dus dat kan alleen maar na een geldig goed referendum.
Maar moet het ook meteen uit het Koninkrijk stappen zijn?
Nee.
Want we hebben natuurlijk de drie landen ook.
Nee, dat hoeft
niet. Die zitten in het Koninkrijk, maar die hebben wel zelfbeschikking.
Nee, het kan ook bijvoorbeeld hoe een aantal eilanden van Denemarken, Bornholm. Maar dat is wel een hond, hoort gewoon bij Denemarken, maar heeft heel veel zelfbestuur.
Oké, maar volgens mij, wat ik begreep, don't get me wrong, is het gaat nu over het recht tot zelfbeschikking. Ja. Dat is nog weer wat anders dan besluiten van we gaan daar gebruik van nemen.
Exact.
Ja, dus ik denk dat het prima is om eens te onderzoeken van oké, wat zijn nou mijn rechten? He, want misschien kan het wel, kan het niet, whatever. Oké, het zal wel van wel. Maar vervolgens is het natuurlijk van oké, wat ga je daar dan mee doen?
Nou, bijvoorbeeld zelf belasting innen.
Ja, maar ik denk dat we ook moeten goed bedenken.
Ik weet niet of dat onder zelfbeschikking...
En ik denk ook inderdaad, er zijn heel veel belastingen die worden wel door via BCN geïnd, maar komen wel degelijk direct hier in de kast terecht. Ik bedoel, als wij inderdaad betaalde motorrijtuigenbelasting, zoals dat hier heet, wordt dat geïnd door BCN, maar dat gaat wel degelijk rechtstreeks in de kas van het OLB.
Ja, ik wil eventjes nog dat de informatiesessie is komende woensdag. Dit is dus niet van... Dit is naar de bevolking toe. De Eilandsraad wil graag de bevolking informeren wat dat zelfbeschikkingsrecht nou inhoudt.
Dus de Eilandsraad is voldoende op de hoogte om de juiste informatie te geven over het recht tot zelfbeschikking.
Ja, er staat nou niet uit wie die informatie gaat verstrekken. Dat wordt niet in de agenda vermeld.
Want dat vind ik nogal wat.
Ja. Dus,
ben ik nu... Beeldradio. Michiel die kijkt me echt zo aan van oké.
Vind jij het nogal wat? Dat is alleen maar... Ik zal naar je kijken. Jij vindt het nogal wat? Dat zal het
met nog. Alle respect dat de Eilandsraad nu... want er staat verder geen informatie. Nee. Dus ik doe nu mogelijk een aanname dat zij zelf gaan vertellen hoe dat recht op zelfbeschikking van de hoed tot de rand, de juridische kaders, hoe dat zit.
Van de hoed tot de rand.
Dan denk ik, oké.
Ja,
wanneer was het? Ik ga daar naartoe.
Voor mij is het komende woensdag.
Oké, nou, zodra je het gevonden hebt, dat is weer leuk. Een app-moment. Mm-hmm. Ik wil daar zeker wel even aanwezig zijn om dat te horen.
Ja.
Dan heb ik nog een vraag. Jongens, wat moeten we in vredesnaam met al die demente Bonaireanen?
heel lief voor zijn en heel goed voor zorgen en daar geld voor vrijmaken. Omdat zoals wij hier aan de tafel zitten, absoluut tegenwoordig de kans aanwezig is dat wij over 20 jaar ook iets wat met dementie te maken gaan krijgen, dan wel zelf, dan wel partners.
Ja,
en daar zullen we echt op voorbereid moeten
zijn. Maar er is geen plan.
I know.
Er is gewoon geen plan. En aangezien ik steeds ouder word, kan ik wel zeggen dat de urgentie groeit.
Ja, bij mij in elk geval besef.
Er is wel een organisatie op het ogenblik die zich met de Alzheimer...
Ja, zeker. En doet dat met heel veel inzet en heel veel dedication. En gelukkig zie ik daar steeds meer mensen in bewegen in die vereniging.
Hun bijeenkomsten worden ook zeer goed bezocht.
Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat wij zien hier, net als wereldwijd, een enorme stijging van mensen met dementie, Alzheimer. Want we worden met z'n allen ouder.
Ja,
dus we zullen daar inderdaad echt op voorbereid moeten zijn. En eigenlijk lopen we al hartstikke achter de feiten aan. Nothing new on Bonaire. Maar we lopen enorm achter de fouten aan.
Feiten, sorry.
We maken fouten.
We lopen ook achter de fouten aan.
Ja,
maar...
ook dat. Dus we maken fouten door niet achter de feiten aan te lopen.
Ja, deze fouten komen door de...
Oké, laat maar zitten.
Laat maar.
Maar nee.
Ik zou er dement van worden.
Ja. Ja. Nou, in elk geval wel enigszins verward. Want het is ook verwarrend.
Dus ja, er moet inderdaad een plan komen vanuit de overheid. Ik wil nog eventjes op dat zelfbelasting doorgaan. Dat kaartte jij net aan.
Ja, ik probeerde daar een bruggetje te bouwen, maar dat pikte je niet op.
Nee, dat heb ik inderdaad niet.
Het was eigenlijk een tunnel dan even. Ja, en Michiel zag het licht niet in die tunnel.
Ja, het was inderdaad even een rare dingetje.
15 jaar geleden bij 10-10-10 Nederland de baas werd in feite van Bonaire. Is er besloten dat de lokale belastingen hier niet door het OB worden geïnt, maar door de centrale belastingdienst Bonaire.
Is dat toen besloten? Want ik kan me nog echt wel herinneren dat ik ook nog motorrijtuigenbelasting heb betaald direct aan het OB. Whatever.
Ik was het toen hier niet hier, maar uit de informatie die ik heb, is dat al in
2010. Jij leest voor, dus het zal kloppen.
Kort na 2010.
Okay.
Dus dat zou eventueel nog in 2010 nog wel gebeurd kunnen zijn. In ieder geval, het ligt nu bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Dat is een Rijksdienst. En alles wordt daardoor geïnt en dan doorgegeven aan OLB. Bij zijn aantreden heeft de verantwoordelijke gedeputeerde voor Financiën, Clark Abraham, gezegd: nee, dat moeten we zelf gaan innen. En dat heeft tot grote verbazing geleid. Veel mensen zeggen van ja, waarom wil je dat? De verklaring waar hij mee komt is van dat is belangrijk omdat wij dan meer inzicht krijgen in de... Ik lees nu letterlijk voor. Beter inzicht krijgen in de positie per belastingplichtige.
Ja, ik vind dat een hele bijzondere. Want ik bedoel, welk inzicht zou jij als bijzonder gemeente openbaar lichaam willen hebben in de status van belastingplichtige van jouw inwoner?
Nou, ik heb nog zelfs een probleem ervoor. Ik begrijp de zin inzicht krijgen in de positie per belastingplichtige niet. Wat bedoelt u daarmee?
Waarschijnlijk dat hij wil weten de financiële situatie van Judith Brekemans en welke en waar zij dan haar belastingen en over moet betalen enzovoort. Betaal ik inderdaad niks mee.
Wat wil hij daarmee?
En dit is dus wat ik bedoel. Dat is heel bijzonder. Ik bedoel, geen idee.
Wilt die mensen die, ik zat te bedenken van mensen die hier wonen, die hier niet van, die hier van de oorsprong komen, eruit gooien als zij niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen? Of
nee,
zo?
Ik heb geen idee, maar het lijkt mij iets wat niet zo 1, 2, 3 zomaar kan. En dan komt het meteen met privacy enzovoort. Ik kan me ook niet voorstellen dat daar een meerwaarde voor is. Hè. Als ik even terugga naar toch waar we naar kunnen refereren. Ik woon in Nederland en ik betaal tal van belastingen. Inkomstenbelasting, vermogensbelasting. Nou, noem het maar lekker op. Dat betaal ik. En de rest betaal ik inderdaad. Hè, mijn afval, whatever. Dat zijn gemeentebelastingen. Ja, dat prima.
Jongens, ik ga jullie afbreken.
Ja, gaan we nog want, even luisteren naar een hele leuke radiostation voor kids? Die is nieuw, hè?
Nee, dat gaan we niet doen.
Gaan we dat
want,
volgende week doen?
Nee, want het is, we zitten in de laatste minuut. En ik had eigenlijk al gedag moeten zeggen tegen iedereen. Dit was Op de Klippen, jongens. Sorry dat het zo plotseling opeens ophoudt, maar zo is het leven.
Ook net op tijd.
Volgende week zijn wij live te zien en te horen vanuit niet Cuba Compagnie, maar vanaf Sorbonne.
Met zand tussen onze tenen.
Met zand tussen onze tenen en met surfers aan onze tafel. Zometeen hoor je Ron Gijzen met de Klaat Top 20. En wij zeggen nu heel snel, want de klok tikt.
Ajootje.
Tot volgende week, jongens, op het strand. Ja, gezellig. Helemaal top. Fantastisch. Ik hier helemaal zitten. Ja, gezellig. En water.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest.
Dit is Op de Klippen.